Dames en heren, goedenavond. Gisteren was het veel beter weer om binnen te zitten, maar ja, dat, op het moment dat de agenda verstuurd werd, konden we dat niet weten. Toch fijn dat u gekomen bent. Ik zie dat de heer Lok afwezig is, die is met vakantie. En verder kijk ik even rond, ja, iedereen is er. Dan open ik hierbij de vergadering. Spreekrecht burgers, de heer Bogert, is die aanwezig? Nee, de heer Bogert niet aanwezig. Had zich aangemeld om in te spreken. Helaas, dat is, ik kijk naar de griffier, goed gecommuniceerd, plaats en tijdstip.
Zou ik nog zeggen, we zijn vast aan.
Oké, dan slaan we dat over.
Voorzitter.
Ja?
Sorry dat ik even interpreteer, maar...
Meneer Verijn.
Ja, er staat hier vaststellen van de agenda. U gaat er even overheen, maar...
wij willen... Ja, u hebt gelijk.
Oké, sorry. Wij wilden toch nog even kwijt dat we wel... dat we betreuren dat het... de voorstellen zoals die hier nu liggen... die zo ingrijpend zijn voor onze inwoners... op één avond behandeld dienen te worden. Wij beseffen wel de tijdsdruk die erachter zit. En we waarderen ook het hoeveelheid werk wat is verzet. Alleen, zulke punten zoals die nu op de agenda staan, die hebben zo'n impact zeg maar, op onze hele gemeente, denk ik, en ook op onze inwoners, dat er nogal wat gevraagd wordt aan ons raadsleden... om in een vrij kort tijdsbestek gigantische stukken door te nemen. En dan vervolgens hier wat vragen over te stellen. En een kwartier later moeten we daar de besluiten gaan overnemen. Ik weet wel dat het bijna niet anders kan. Maar we wilden hier toch even gezegd hebben dat het ons wel moeite kost om dit alles in één keer zo door te nemen.
Ja, dank u wel. Veronderstel dat dat voor meer van de aanwezigen geldt. Dit soort bedenkingen van nou gaat dit niet te snel en doen we het wel zorgvuldig. Ik denk, maar dat is dan heel formalistisch natuurlijk. Ik denk sowieso dat de informatieavond door moet gaan en dat we deze agenda zo vast kunnen stellen. Maar dat die vraag thuis hoort in de raadsvergadering. Namelijk de vraag van doen we er verstandig aan om hier nu op deze manier op dit moment al over te willen beslissen. Ja? Dank u. Dan gaan we naar agenda punt 3. Dat is het raadsvoorstel 2014-60, uitvoeringsdocument Sociaal Domein AV. Mevrouw Van Leeuwen en de heer Akkerman zijn beide aanwezig. Mocht het geval zijn, en dat zal zeker wel, om als u daar vragen over hebt die te beantwoorden. We hebben een... U wilt wat zeggen, meneer Akkerman? Nee? Ja? Nu?
Hoe weet u dat?
U krijgt het woord.
Nou, voorzitter. Omdat ik u eigenlijk een voorstel wil gaan doen. Wij hebben gisteren, als ik het goed zeg, van de fractie van de ChristenUnie en later ook nog van de fractie van het CDA een aantal vragen gekregen. Wij zijn druk bezig om daar antwoorden op te componeren. Voor zover ik dat nu kan beoordelen, zijn er een aantal vragen bij waarvan ik wel de indruk heb. Ik zeg ik, omdat het overleg in het college nog niet breed heeft plaatsgevonden. Dat ze wel relevantie hebben voor het debat van straks in de raadsvergadering. Er zijn ook een aantal vragen die natuurlijk niet onbelangrijk zijn. Maar die meer wat technische informatie bevat. Mijn voorstel zou zijn om daar waar het ook wat politieke relevantie betreft, dat ik daar dan straks in de beantwoording wel de vinger bij leg. Maar dat de overige antwoorden allen gaan toekomen. En of dat nou morgen al lukt of dat het maandag wordt, weet ik niet helemaal zeker. Maar een van die beide dagen zal het zeker worden, is onze inschatting nu. En de reden waarom ik nu zo met mijn handje stond te wapperen, is vooral om te voorkomen dat de beide fracties al die vragen gaan voorlezen, in de hoop dat wij daar evenveel antwoorden op gaan bedenken. Want dat gaat in ieder geval niet helemaal lukken. Maar voor de relevante vragen kom ik daar wel op terug.
Fijn, dank u wel. En of dat wel of niet conflicteert met het tijdstip van de raadsvergadering, dat, nou ja, goed, daar komen we later op de avond dan wel over te spreken.
Voorzitter.
Meneer Glerum.
Voorzitter, mag ik reageren op wat de wethouder zegt? Want,
in feite hebben we het nu even over de procedure.
Precies.
Ja, okay.
Wij hebben inderdaad vragen ingediend bij het college, maar met de bedoeling om het college niet te overvallen, want die zitten in zo'nzelfde tijdsklem, denk ik, als wij als raadsleden zitten. Dus wij hebben gedacht, het is goed om ze al bekend te maken, dan kan het college, dan weten ze wat er aankomt. En dan kunnen ze zich daarop voorbereiden. Het was niet bedoeld om te zeggen van hier heb je de vragen, dan hebben we het er niet meer over. Want wij willen als fractie van het CDA die vragen toch nog even gesteld hebben. Al was het maar voor de band. En dan gaan we daarna wel zien wat van die vragen nu beantwoord kan worden en wat eventueel later. En ik heb in de stukken gelezen dat dat wij in oktober, om en nabij, nog iets van een uitvoeringsplan krijgen. Met andere woorden, er liggen nog gelegenheden in het verschiet, denk ik, om nog weer een keer op dit onderwerp terug te komen. En misschien dat vragen ook bij kunnen dragen om ze onder de arm mee te nemen naar dat volgende station. Dank u wel.
Dat voor zover betreft de procedure, dan met betrekking tot de inhoud van de stukken. Ik doe een oproep aan u allen om het waar mogelijk te beperken tot die dingen die echt belangrijk zijn. Want we zitten toch vrij krap in de tijd, omdat we hierna nog een vergadering hebben. Wie van u mag ik daarover het woord geven?
Voorzitter, ik zie meneer Bogert nu op de tribune zitten. Dus ik weet niet of dat u dat punt definitief skipt of dat u zegt we passen het toch nog
dank
ergens
u,
in de agenda in.
Dank u voor de suggestie. U bent inderdaad meneer Bogert, begrijp ik. Nee, alle begrip voor. En we zitten hier ook niet zo strak in de agenda. Ik wil u vragen naast mij te komen zitten en dat aan de commissie te vertellen wat u had willen vertellen. En van de gelegenheid maak ik toch even gebruik, schiet mij ineens te binnen, terwijl meneer Bogert hier loopt. Wij hebben enkele dagen of weken inmiddels geleden van het college een overzicht gekregen van de leerlingen die vervoerd worden op kosten van de gemeente. Daar was in de vorige commissievergadering om gevraagd. Een keurig overzicht, maar, viel mij op, alleen maar een overzicht van de stand van dit moment. Dus daaruit blijkt niet waar de afwijkingen zitten ten opzichte van de begroting of ten opzichte van vorig jaar of welke trend er mogelijk zou zijn waarmee de raad straks rekening moet houden bij het vaststellen van de begroting voor 2015. Mijn vraag aan de commissie is, de vraag aan de wethouder, is die, zoals die hier toen door meneer Van Rijn met name geformuleerd is die hiermee voldoende beantwoord?
Nee.
Meneer Van Rijn.
Nee, maar mijn fractiegenoot Iso heeft daar alweer vragen over gesteld.
Oh, dat is hier.
En wij verwachten daar weer antwoord op.
Oké, dus daar komt nog, zodra dat...
Ja, voorzitter, we hebben ook een reactie gekregen van de heer Akkerman dat het gelijktijdig bij de stukken komt die we september, oktober gaan bespreken. En dan krijgen we een driejarig overzicht hier waar wij ook om gevraagd hebben.
Oké, dus dat... Nou goed, er ligt een actie bij de heer Akkerman. We kijken hoe grondig hij dat gaat doen, in welke termijn.
Mag ik dan nog even aanvullen dat ik ook graag gezien had de uitsplitsing waar ik om gevraagd had?
Meneer Akkerman, u hebt de vraag begrepen?
De uitsplitsing, volgens mij, want ik heb nog geen vragen gezien of gehoord. Maar de uitsplitsing naar welk vervoer is er voor kinderen die om religieuze of levensbeschouwelijke redenen elders vervoerd worden, ofwel vanwege
handicap.
In de persoon gelegen factoren, volgens mij noem je dat zo. Bijzonder onderwijs is levensbeschouwelijk onderwijs en speciaal onderwijs is de andere categorie.
Okay.
En die staan apart vernoemd. Dus u kan daar het antwoord in aflezen.
We wachten het even af. Meneer Bogert, welkom.
Ja, dank u.
Over welk onderwerp wilt u inspreken?
Over de drie transities in het sociaal domein.
U hebt het woord.
Goed, dank. Ik heb zitten verzinnen van wat is nou hetgene wat het gevoel van de, met name WMO-raad, uitdrukt. En dat is dat je in de regen bij een busstation staat te wachten. En er komt een bus aanrijden, je denkt hoera. En die bus rijdt in volle vaart door omdat die hartstikke vol zit en er niemand meer bij kan. Voor de autorijders, je staat ergens op de weg met pech. En je ziet dat de wegenwacht op de grote weg een stukje verderop hard voorbij rijdt en jou mist. Want als je kijkt naar de nota, de reactienota zeg maar, die gemaakt is op 16 juni door de samenwerkende partijen in participatie, dan zie je dat bijna niets is overgenomen van alle suggesties die gedaan zijn door de WMO-raden, door allerlei andere organen. En dat overkwam ons ook bij de visie. Toen werd gezegd, het komt in de beleidsnota. Bij de beleidsnota overkwam ons dat en werd gezegd, dat komt in de uitvoeringsnota. Nu hebben we een uitvoeringsnota die eigenlijk geen uitvoeringsnota is, want er staat nog heel veel in waarvan gezegd wordt, dat moet nader uitgewerkt worden. Maar we krijgen op geen enkele manier gehoor, omdat die trein, die bus, die wegenwacht, die moet door. En men heeft niet de tijd om goed te kijken naar wat betekent het. Als je kijkt naar de synergie die beloofd is in de beleidsnota, in de visie, die zou ook rendement moeten opleveren doordat het gezamenlijk gedaan werd. Maar als je dan kijkt dat de uitvoering verloopt over 3 verschillende lijnen, als het om de jeugd gaat op Zuid-Holland-Zuid niveau, natuurlijk zit er iemand in dat sociaal team, maar hoe kan die dat nou bijbenen? In de situatie waarbij RSD en Avelingengroep de participatienota uitvoeren en dan heeft de gemeente ook nog het WMO-gedeelte. Wat ons betreft een gemiste kans om goed te kijken welke synergie is haalbaar, wat leidt tot verbetering van kwaliteit en wat leidt in elk geval ook tot een lagere uitvoeringskost waardoor er meer overblijft voor de persoon in kwestie. De persoon met een handicap, de persoon die oud is, licht dement is en dergelijke. We zien de oplossing in het feit dat vooral de burgerij meer gaat doen en daar is helemaal niets mis mee. We hebben ook geen enkel bezwaar tegen het feit dat er veranderingen plaatsvinden. Maar het is een papieren transitie. En natuurlijk staat er dat de transformatie nog moet komen. Maar het is al te makkelijk om te zeggen, dat komt dan wel. Nee, je zou nu moeten doordenken wat de gevolgen zijn. Je zou nu moeten kijken, hoe kunnen we die gevolgen met scenario's ondervangen. Zodat er niemand stil blijft staan. En niemand zonder hulp komt en dergelijke. En echt, wij denken niet dat er in Gieslanden zo heel gauw mensen helemaal aan de dijk komen staan. Er zal altijd wel iemand een kopje soep komen brengen. Maar om je buurvrouw te gaan helpen in de intieme zorg, dat lijkt toch wat al te ver te gaan. Maar als je niet behoort tot de mensen die zeg maar toegelaten worden tot zorg in de WMO, met tot de mensen die geen indicatie al hebben in de AWZ, dan is het erg moeilijk om die overgang die je nu moet maken op zo korte termijn door te maken. Want die mentaliteit in die samenleving heeft tijd nodig en wij zouden ons die tijd ook moeten gunnen om te zorgen dat er geen dingen fout gaan. Er wordt een inloopvoorziening als panacee voorzien voor allerlei problemen. Een inloopvoorziening waar dan iedereen maar tegelijkertijd naartoe moet kunnen. Want de afstand is in elk geval zo groot, of moet zo klein zijn, want er is geen vervoersmogelijkheid dat het opgelost wordt. We hebben een situatie waarin we zeggen, de mensen die in een sociaal team zitten vanuit professionele zorg, die moeten dat terugverdienen met de middelen die zij zelf als organisatie hebben. Maar dat is een perverse prikkel, want die organisatie kan niet anders dan proberen dat geld terug te krijgen door als het ware de klant vooral in zorg te nemen bij zijn eigen organisatie. Iets wat je niet zou moeten willen, wat in het verleden gebleken is dat het alleen maar een verkeerde kant op gaat. We hebben gedacht, we moeten in elk geval zorgen dat daar een aantal waarborgen zijn. Wij zullen veel zwaarder de hardheidsclausule neer moeten zetten, want het kan niet anders zijn dat je bij ieder hoort die goed nadenkt over deze nota van de heer Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau tot de mensen van de Raad van State. Het kan niet anders zijn dat er fouten gemaakt gaan worden omdat je veel te snel dit soort veranderingen door moet maken. Dat betekent dat je veel harder in moet zetten op de hardheidsclausule en dat je veel zwaarder moet zorgen dat er een ombudsfunctie is, een vertrouwensfunctie is. En natuurlijk is die voorzien, maar het is nog niet eens voorzien met de waarden en de manier waarop je kunt waarborgen dat dan ook die dingen ook ondervangen worden. Wij zouden in elk geval heel graag willen dat er aangedrongen wordt op het natuurlijk heel goed monitoren van alles wat er gebeurt, maar dat er vooral in een gemeente als Gieslanden, die zich echt niet hoeft te bedenken dat ze een artikel 12 gemeente wordt op korte termijn, als ook maar iets te veel uitgeeft, dat daar in elk geval op een goede manier voorzien wordt in middelen die die hardheidsclausule mogelijk maken om die uit te voeren. En wij zouden ook u het advies mee willen geven, zoals Kim Butters van het Sociaal Cultureel Planbureau dat gedaan heeft. Stel als gemeenteraad ook kwaliteitskaders op waaraan je vindt dat voldaan moet worden. Want met datgene wat nu is vastgelegd, komen we in elk geval niet. En is er geen enkele garantie dat er ook werkelijk niet alleen maar naar de centen gekeken wordt. Want nog steeds blijft overal staan, het moet binnen de middelen die verkregen worden. Ik wou dat u de durf had van de gemeente als Wageningen die zei, wij zorgen eerst dat wij een goede overgang krijgen. Wij zetten de middelen in die daarvoor nodig zijn. En dan pas gaan we op een andere manier kijken. En ik vraag u dat dringend vanuit de WMO-raad en ik denk zeker ook vanuit ZJN Seniorenraad om zo te handelen. Dank u wel.
Ja, u ook bedankt. Blijft u even zitten graag. U weet, dat zal u verteld zijn, we gaan hier niet in discussie met u, maar de opmerkingen, vragen die u zojuist uitgesproken hebt, die worden daar waar men dat wil of wenst betrokken in de besluitvorming straks van de raad. Maar op dit moment, wellicht hebt u dingen gezegd waarvan commissieleden zeggen, die snap ik niet helemaal. Zijn er vragen? Meneer Van Duin.
Ja, dank u voorzitter. Een vraag aan meneer Van Boogaard. Ik meen dat u spreekt namens de WMO Platform Frieslanden.
Klopt.
Even verraste mij even, u zei er worden geen punten overgenomen van ons die wij inbrengen. Wij hebben ook een brief gezien van de WMO-raad AV. Een heleboel interessante opmerkingen, aanbevelingen. Heeft u het daarover of heeft u het over uw eigen van de WMO-platform ingebrachte punten?
Nee, ik heb het vooral over de reactie.
Houdt u de vraag even vast. Okay. Meneer Van der Menkelis.
Ik heb een soortgelijke vraag. Mijn vraag is of u de kans hebt gekregen om daarop te reageren. Dus op het, u heeft een reactie gekregen op uw eigen vragen, deels overgenomen, deels niet. En heeft u toen nog weer de mogelijkheid gekregen om daarover in gesprek te gaan met de gemeente of het college of de AV-regio of wat dan ook?
Mevrouw Hartog? Nee? Meneer Glerum?
Ik vond het een klemmend betoog van meneer Bogert. Ik heb wel één vraag, want de vraag die meneer Bogert stelt, die hebben we elkaar al vaker gesteld. Dat is, hoe gaan wij een situatie creëren waarin we A, de kwaliteit kunnen bewaken en B, de financiën kunnen bewaken. En we schuiven dat in de voorstellen zoals die nu op tafel liggen naar dat sociale team. Hè. Die moet zowel vanuit professionaliteit de goede kwaliteit vaststellen, maar is ook integraal verantwoordelijk voor de centen die daar doorheen gaan.
Al de eerste periode. Ja.
En wat ik meneer Bogert hoor vragen is eigenlijk wat... Als daar die spanning ontstaat, wat gaat dan doorwegen? En blijkbaar is die er niet helemaal gerust op dat dan kwaliteit, want er moet ergens toch een bodem zijn van joh, dit is het minste wat we moeten doen, dat niet in het systeem zit. En ik zou hem willen vragen, is dat ergens zichtbaar of zeg je, daar loop je vanzelf tegenaan? Dank u wel.
Mevrouw Piso? Nee? Meneer Verheijn?
Ja, ook nog even een vraag. Het is natuurlijk het komt vanuit de landelijke overheid en vervolgens gaan wij het hier regionaal oppakken. En u spreekt hier de Raad van Frieslanden toe. Wat kunnen wij lokaal dan nog aan dit proces dusdanig verbeteren dat het u meer waarborgen geeft dat de kwaliteit gegarandeerd blijft? Want we zijn natuurlijk maar een lokaal instituut hier en we doen het allemaal gezamenlijk. Ja, wat kunnen wij dan als lokale overheid daar nog aan doen?
Meneer Bogert.
Dank u wel. En ik ben inderdaad niet zo gewend, meneer Van Houweling, om in dit gezelschap te zitten. Dus met andere woorden, ik was al te snel, excuus. Meneer Van Duin, punten overgenomen. Als je de reactienota neemt, de nota van 16 juni van het SIP, dan ziet u daarin hoe met de organen wordt omgegaan. Platitudes als het gaat om de beantwoording van de geleverde kritiek. Een nota die al geschreven is zonder dat alle reacties binnen waren. En een situatie waarin de overgenomen punten echt futiliteiten zijn. En dat zijn er twee in die hele nota. Dat gebeurde ook bij de visienota, dat gebeurde ook bij de beleidsnota. Omdat steeds dingen doorgeschoven werden, dat komt. En ook nu staat nog steeds, het komt. Want er zijn nog heel veel punten nader uit te werken. En natuurlijk worden de overlegorganen daarbij betrokken. Alleen, dan zie je bijvoorbeeld dat het plan is dat wij bij deze uitvoeringsnota betrokken zouden worden. Wordt begin april afgesproken dat we zitting zullen nemen in een aantal werkgroepen. Maar de uitnodigingen, die komen pas in mei. En dan zijn er stukken ingeleverd, want toen moest de nota klaar zijn. Ik moet zeggen dat ook wij als WMO-raad, door vakantieproblemen, door allerlei situaties waarin mensen onderdelen bestuderen, niet schitteren door tijdig de reactie te geven. Die van ons is op 20 juni pas toegestuurd. Overigens moet ik erbij zeggen, en dat vind ik voor zowel de wethouders als voor de ambtenaren die hier aan meegewerkt hebben, dat men zijn uiterste best gedaan heeft, dat men zeer goed geprobeerd heeft om toch steeds te zeggen, nee, maar wij luisteren en dergelijke. Alleen de effecten, en misschien wel doordat ik dit moet doen in Zuid-Holland, Zuidniveau of in Alblasserwaard, Vijfvierlandenniveau, want ik durf daar geen oordeel over te hebben, de bereidheid van iedereen is heel groot, maar dat die doordenderende trein die voorkomt, dat je bijvoorbeeld, en dan antwoord ik ook even op meneer Van der Winkel is, dat je opnieuw een reactiemogelijkheid hebt, want die tijd is er gewoon niet. We moesten, de opinierende vergadering die hier zou zijn, is ook doorgeschoven. Dus met andere woorden, de tijd om te reageren, die bij herhaalde reactie, want die eerste reactie die komt dan heel laat, die heb je niet. En dat geldt dus ook voor de situatie van het SIP. We hebben nog een, we kregen bijvoorbeeld heel concreet een uitnodiging voor gesprek met Marco Does, met Van der Borg als burgemeester en de projectleider van het project. En dat moest binnen een aantal dagen geregeld zijn, terwijl de brief een maand had liggen wachten met de vraag om een gesprek. Dus met andere woorden, wij snappen heel goed hoe die trein door moet denderen. En tegelijkertijd is daarmee de zorgvuldigheid wel in het geding. En daarmee ook de mogelijkheid om te zorgen dat je die knelpunten die erin zitten, en ik heb er twee genoemd, de uitvoering op drie verschillende niveaus en de situatie van de vertegenwoordiging in het sociaal team. En er zijn nog vele. Heb je geen tijd om dat op een goede manier te doordenken of dit wel de meeste garanties biedt. Nou ja, dan heb je nog maar één mogelijkheid, dat is hardheidsclausule. En een goede ombudssituatie waarbij in elk geval door bemiddeling gekeken kan worden of die samenleving die verandering kan adapteren. En ik wil u wel zeggen dat ik mij haast nog drukker maak over het vertrouwen wat de burger in de overheid, ook in de lokale overheid, kan blijven houden bij dit soort veranderingen. Omdat iedereen weet, en dan ga ik ook even naar meneer Van Rijn toe bijvoorbeeld, van dat de landelijke overheid dit wil. En men snapt ook dat er iets moet. Maar de tijd die we ons moeten geven om te zorgen dat we dit ook als samenleving op kunnen nemen, die ontbreekt. Meneer Glerum, wat kunnen we nog doen om te zorgen dat er een evenwicht is in die kwaliteitssituatie? Dat is wat mij betreft toch nog eens goed met elkaar nadenken over welke kwaliteitscriteria zou je nou op de verschillende terreinen kunnen hebben. En natuurlijk willen wij geen categoriaal beleid. We vinden dat alle burgers de gelijke rechten hebben, of ze nou ernstig gehandicapt zijn of niet. Maar wat niemand zich bijna realiseert, is dat doordat de scheiding getrokken is bij woon je thuis, val je onder de WMO, woon je in een instituut, val je onder de AWBZ. Dat betekent dat ook heel ernstig gehandicapte mensen waarvan ouders de zorg op zich nemen al vele jaren, die daar ook dat alleen maar kunnen doen dankzij veel respijtzorg, dankzij een hele goede dagbesteding, zodat de kinderen overdag ergens naartoe kunnen. Dat vervalt in de situatie waarin je iedereen gelijke rechten moet geven, omdat je bang bent dat als je dat recht toekent aan iemand met een verstandelijke, ernstig verstandelijke beperking, dat je het ook zou moeten geven aan die licht demente man, ja, of vrouw. Nou, dat soort situaties, die zullen we veel beter moeten doordenken. Dan moeten we proberen categoriaal te kijken naar voor wie moeten we welke waarborgen hebben en hoe gaan we dat doen. En zolang dat niet kan, zolang dat nog, we daar de tijd niet voor hebben, moeten we proberen via een hardhuisclausule, via een goed sociaal beleid, via menselijkheid, waarvan ik overigens absoluut niet twijfel aan het feit dat die hier in de gemeente aanwezig is, moeten we proberen dat te doen. Maar je moet dat doen met gemeenten ook, die daar nog veel krapper in zitten. En dat maakt het best lastig. Ik geloof dat ik zijn vraag beantwoord heb, meneer Vlaming.
Ja, fijn, dank u wel. Ik kijk even de tafel rond en u stemt daarmee in dat alles op dit moment voldoende besproken is. U bedankt. Drink gerust de koffie op.
Ja, ik had de thee en die neem ik mee.
Dank u wel. Hè. Dan gaan we naar agendapunt 3, het uitvoeringsdocument sociaal domein. Nee, dan ben ik de pen kwijt. Fijne meneer.
Ja, u weet het, buren helpen elkaar en ik was even buurman, dus die duwt mij gewoon.
Helemaal. Ik was er wel overheen gekomen hoor. Wie wil hierover het woord? Meneer Van Duin. Meneer Schalk. Mevrouw Renes. De heer Van Rijn. En mevrouw Hartog. Mevrouw Hartog heeft het woord.
De CDA-fractie heeft zorgen betreffende snelheid waarin de gemeente verantwoordelijk wordt voor het sociaal domein. En het financiële plaatje, er moet nog eens flink bezuinigd worden. Is de gemeente wel in staat kwetsbare burgers met een beperking te ondersteunen? Onze zorgen betreffen de stapeling aan maatregelen die het kabinet over de kwetsbare burger uitstort. Denk dan aan het stopzetten van de regelingen als de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Of de compensatie eigen risico. Dit treft vooral burgers die afhankelijk zijn van langdurige zorg en ondersteuning. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat deze zorg beschikbaar blijft? Verschillen in gemeenten kunnen ontstaan in zorgaanbod, die niet alleen gevolgen van maatwerk zijn, maar samenhangen met de politiek, bestuurlijk en sociaal-economische context van een stad of dorp. Hoe denkt het college dat te voorkomen? Ook hebben we vragen betreffende genoemde cultuuromslag, omslag in denken. Hoe krijgt dit op korte termijn gestalte? Wordt het niet hoog tijd voor een dialoog, het informeren van alle betrokkenen? Hoe en wanneer is dat dan te verwachten? Het toezicht op het sociale team. Hoe houdt u een vinger aan de pols ten aanzien van de kwaliteit van zorg en het financiële plaatje? Er lopen pilots in Gorinchem en Leerdam. Kunt u daar al wat over vertellen? Werkt het sociale team naar verwachting? En wat is doorslaggevend bij het sluiten van de inkoop en contracten? De kwaliteit van zorg en of het financiële plaatje? En kan de zorgvrager straks nog zelf kiezen welke zorginstantie over de vloer komt?
Dank u wel. De heer Van Rijn.
Ja, dank u wel. Nou, in ieder geval de complimenten aan de ambtenaren die zoveel werk hebben verzet om dit voor elkaar te krijgen en het voor ons leesbare stukken te maken. En ook voor de instanties waar overigens dan blijkbaar niet veel mee gedaan is met adviezen, maar desondanks dank daarvoor. Ik kijk even naar het raadsvoorstel en dan heb ik een aantal vragen daar. Over. Als ik kijk naar de toegang, dan staat er, de toegang wordt lokaal geregeld wanneer het lokaal kan en regionaal wanneer het regionaal moet. Nou, dat zijn natuurlijk prachtige volzinnen. Alleen de vraag is, hoe gaat het nou in de praktijk uitwerken? Kunnen we daar niet wat concreter in worden? Nou, de vragen van het sociaal team die hebben het CDA net allemaal gesteld, want daar hebben wij ook nog behoorlijk wat vragen over. Dus dat zal nog wel terugkomen. In het financiële aspect, daar praten we over ontschotting. Nou, op zich niet verkeerd. Als je ergens wat over hebt en je kan het overhevelen naar een ander stuk, dan zou dat prima zijn. Die ontschotting, vindt dat nou plaats lokaal of vindt dat nou plaats regionaal? Dan heb ik nog wat vragen met betrekking tot het raadsvoorstel. De besluiten, zeg maar. Ja, het sociale team, hè, dat de regie en de verantwoordelijkheid ligt allemaal bij de gemeente. Maar wie controleert dat nou, dat het allemaal zo goed verloopt? Gaan we dat dan weer zelf doen? Er staat ook bijvoorbeeld uitgangspunt van het begeleiden van de groep. In eerste instantie is de verantwoordelijkheid van het huishouden zelf. Het vervoeren, hè, voor het begeleiden van iemand. Ja, tot hoever gaat die verantwoordelijkheid dan? Hè? Dat vraag je dan af. Als ik hier hulp nodig heb om naar het ziekenhuis te rijden, moet mijn broer uit Rotterdam die hierheen komen rijden om mij daarheen te brengen. Ja, tot zover gaat dat. Dat is mij ook niet echt helemaal duidelijk. En de woonvoorzieningen ten aanzien van de jeugdigen wordt genoemd. Daar staat een heel klein stukje in, maar wat het nu precies gaat inhouden, dat hebben wij ook nog wat vragen over. En vervolgens heeft mijn collega nog even twee vragen.
Het woord is aan mevrouw de Neus.
Twee korte vragen. Dank u wel, voorzitter. Bij het raadsbesluit onder punt 2 bij C wordt gesteld dat de CEG-functie in stand wordt gehouden met dienverstanden dat deze worden uitgevoerd door de lokale basisvoorzieningen, waarbij telefoonnummers, website en dergelijke worden geïntegreerd. Ik vraag me af wat hier precies mee bedoeld wordt. En de tweede vraag. Bij punt 5. Nee, excuus, 6. Punt B. Er staat het starten van de onderhandelingen met zorgaanbieders op basis van en nadat de budgetten en specificaties van inkooparrangementen bekend zijn. Betekent dit, gezien bijlagen bij een ander agendapunt waar ik straks nog vragen over zal stellen, betekent dit dat we onderhandelingen met zorgaanbieders aangaan voor inkooparrangementen, terwijl we niet eens de behoefte kennen, aangezien er bij uitgaven jeugdhulp PM staat? Dank u wel.
Meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. In de hoop dat de wethouder zo creatief kan zijn om toch wat antwoorden te geven. Ik vind het toch erg teleurstellend dat er geen antwoord is gekomen op de totaal 32 vragen die ChristenUnie heeft gesteld. En er wordt inderdaad door de wethouder al gesteld, een aantal zijn belangrijk, de andere minder belangrijk. Nou, voor de ChristenUnie zijn ze allemaal belangrijk, dus wij zitten inderdaad even met onze handen in het haar. Hoe we nu verder moeten, zonder antwoorden, kunnen we dan wel besluiten. Dat is even een vraag die ik dan met samen in de schorsing van het, tussen de vergadering in.
Er komt geen schorsing.
Goed, voorzitter. Ik ga me beperken tot het voorlezen van de vragen, omdat ik inderdaad ook met de heer Glerum eens ben dat het voor de band toch wel belangrijk is dat iedereen weet wat de vragen er gesteld zijn. In de reactienoten wordt vaak geantwoord dat de kwestie op lokaal niveau geregeld dient te worden. Valt hieronder ook de berekening van de financiële consequenties van de thans voorliggende voorstellen? Zijn er antwoorden die op lokaal niveau moeten worden gegeven in Gieslanden al voorhanden? Zijn er door de werkgroep op voorspraak van het college aanpassingen aan de thans voorliggende stukken doorgevoerd? In hoeverre zijn naar het oordeel van het college de thans voorliggende voorstellen conveniërend voor Gieslanden? En bij de eerste ronde, en dat was dus de eerste ronde in maart ongeveer, heeft de ChristenUnie gevraagd de lokale paragraaf uit te breiden. Dit keer ontbreekt de lokale paragraaf volledig. De roep om concrete financiële en organisatorische uitwerking van de transitie voor Gieslanden wordt steeds luider bij de organisaties in het werkveld. Waarom al dan niet wat feitelijke gegevens over de Gieslandse situatie toegevoegd aan de stukken? Over het sociale wijkteam. De leden van het sociale wijkteam blijven in dienst van de eigen organisatie, althans zo hebben wij het begrepen. De coördinator komt in dienst van de gemeente. Dit lid van het sociale wijkteam zou verantwoordelijk worden gesteld voor de bewaking van de onafhankelijkheid van de overige leden. Dit lijkt met het oog op een mogelijke belangconflict niet ideaal. Waarom niet gekozen voor een variant waarbij van buitenaf de onafhankelijkheid wordt bewaard? De leden van het sociaal wijkteam krijgen een mandaat. Hoe ziet dat mandaat eruit? Op basis van de criteria komt er één sociaal wijkteam voor geheel Gieslanden. Is deze veronderstelling juist? De samenstelling van het sociale wijkteam is maatwerk. En wanneer komt er zicht op de samenstelling van het sociale wijkteam van Gieslanden? De verwachting is dat de ouderenzorg toeneemt. De ouderen zullen langer thuis moeten blijven. Wordt overwogen om een professional ouderenzorg op te nemen in het sociale wijkteam? Nou, een ander punt, de workload en de bezetting van de ambtelijke organisatie in Gieslanden. Het sociale wijkteam wordt inmiddels geprofileerd als de spil van de nieuwe organisatie. Kunt u aangeven op welke wijze de ambtelijke ondersteuning en uitvoering in Gieslanden gaat verlopen? In hoeverre is op basis van de lokale kennis, en dan noem ik het WMO-loket de lokale kennis, bron, en de statistische gegevens van de CEZ een inschatting te maken over de toekomstige workload en bezetting van de ambtelijke organisatie van Gieslanden. En dan ook over een punt dat hoog is, scoort en in de agenda staat van de ChristenUnie, over de PGB. De berekening en de verrekening van de eigen bijdrage wordt door het CHK uitgevoerd. Het CHK verwerkt mutaties zeer traag en is afhankelijk van informatie van de Belastingdienst en de gemeente. Hoe wordt voorkomen dat de PGB-houder te lange tijd geen opgave van de eigen bijdrage krijgt en daardoor een verkeerde inschatting van de eigen bijdrage maakt? En dan bedoel ik uiteraard de situatie na 1 januari 2015. Het PGB, dat zou een gelijkwaardig alternatief moeten blijven. De keuze voor een PGB moet extra gemotiveerd worden. Wat is daarvan de reden? Welke redenen zullen doorslaggevend zijn om een aanvraag te honoreren? Is de vraag naar identiteitsgebonden zorg uitgesloten van een extra motivatie? Dan is de laatste vraag bij de PGB. Wordt de rol van de SVB, de Sociale Verzekeringsbank? Komt er een extra bestedingscontrole? Zo ja, hoe wordt daar rekening mee gehouden in de PGB-overeenkomst tussen de PGB-houder en de hulpverlenende instantie? Over de mantelzorg. Wij hebben destijds ook gevraagd om beleid te ontwikkelen voor mantelzorg. Wordt in Griekenland een beleid ontwikkeld specifiek gericht op de ondersteuning van mantelzorgers? Wordt hier veel budget voor vrijgemaakt? En naar herhaling is dat een vraag van Maart Jongsleden. Over de communicatie. Wanneer verwacht Griekenland naar de burgers en belangenorganisaties concreet te kunnen inlichten over de veranderingen per 1-1-2015? En hoe is de communicatie geregeld met de instanties die nu in de basisvoorziening voorzien, zoals huisartsen, kerkelijke vrijwilligers en kerkelijke organisaties? Hoe worden zij op dit moment betrokken bij de transities in het sociale domein? Een nieuw aspect. Per 1 oktober aanstaande wordt het realiseren van een mantelzorgwoning op eigen erf vergunningsvrij. Op welke wijze gaat Griekenland dit aan de inwoners kenbaar maken? De nagestreven samenredzaamheid blijkt nog niet uit de top-down uitrol van het beleid. En dit wordt hier even ook onderstreept door de heer Bogert. Op reacties, op vragen vanuit de mensen uit het veld wordt er toch geen antwoord gegeven. Op welke wijze gaat het college de komende maanden de samenredzaamheid meer gestalte geven? En er komt nog één vraag bij die niet inderdaad schriftelijk ingediend is. De ICT is altijd een kwetsbaar iets geweest bij uitbreiding, aanpassing enzovoorts. Het heeft ons ook inderdaad in GLZ-verband vaak geleid tot extra verhogingen enzovoorts. Nu bij deze schaalvergroting gaan privacy aangelegenheden en aansluiting met bestaande systemen spelen. Intern, maar ook extern. En de vraag is, is op regionaal niveau al een besluit genomen over de wijze waarop de uitbreiding, zeker aanpassingen, worden... Worden gerealiseerd, zal ik maar van maken. En op welke wijze gaat de aansluiting verlopen? Dat was hem, dank u wel.
Fijn, dank u wel. Het woord is aan de heer Van Duin.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, veel vragen passeren. En toch een belangrijk punt wat ik vanavond hier naar voren kwam, was de inspreker, de heer Van Boogaard. En ik ben toch heel nieuwsgierig wat de wethouders inhoudelijk van die inspreker vinden. Wat hij naar voren bracht, in ieder geval op de respons die ingebracht is, waar blijkt maar heel weinig van overgenomen te zijn, of in ieder geval het gevoel is dat er weinig van overgenomen is. Aantal vragen van de fractie. Ik ga meer eigenlijk om de periferie eromheen dan inhoudelijk, want ik heb helemaal inhoudelijke dingen al gehoord. Ons budget, dat is op basis van historische cijfers, heb ik begrepen. En per gemeente gaat het verschillend worden. Het is ooit al een keer genoemd, maar ik heb het nergens in terug kunnen vinden. Bij grensoverschrijdende verhuizingen kan dit financiële consequenties hebben. En vooral als het om dure voorzieningen gaat. Zijn hier ook afspraken gemaakt binnen de AV? Ook is er toen al gesproken in de beginfase dat we de eerste 3 jaar over een gemeenschappelijke AV-geldpot zouden gaan beschikken. Waarbij dit fenomeen dan niet voorkomt. Ik hoor graag de reactie. Heeft Griekenland al een risico-inventarisatie gemaakt van de financiële gevolgen van deze 3 decentralisaties? Zo niet, wanneer dan wel? En wanneer kunnen we dat verwachten? Hoe gaan we het vanaf januari lokaal monitoren? Zodat we als raad tijdig inzicht krijgen in de voortschrijdende behoeften en kosten. Hoe gaat de gemeente zich voorbereiden op tegenstrijdige regels rondom de zorgtrend? Dat steeds meer ouderen intrekken bij derden. Oftewel veel ouders die bij hun kinderen gaan inwonen. En daar zijn nogal wat problemen rondom. En in ieder geval de haak staan vaak op onze samenredzaamheidsgedachte. En wij vragen aandacht voor de signalering van burgers die niet vragen of niet geholpen willen worden waarbij wel sprake is van nood. Dit geplaatst in het kader van vroegsignalering, maar zeker ook gericht op preventie om hoge kosten te zijn in tijd te vermijden. Dit waren onze vragen. Dank u.
Nee, dank u wel. Wie van het college mag ik hierover het woord geven? De heer Akkerman. Overleg u even. Toch niet nodig hiervoor te schorsen?
Wij hebben na breedvoerig overleg besloten dit in alfabetische volgorde te doen, voorzitter.
Oké, okay, dan bent u eerst.
Dat heeft natuurlijk als voordeel dat ik een aantal vragen kan laten liggen. En dan krijgt u daar toch wel antwoord op. Dit soort opmerkingen, voorzitter, dat begrijpt u. Dat is ook vooral in mijn eigen gedachten nog een beetje te ordenen. En ik kom tot de conclusie dat dat nog maar moeizaam lukt. Maar misschien dat ik dat kan herstellen door gewoon maar de vragen langs te lopen die sommigen keurig hebben ingeleverd. Nee, want ik heb hier aangetekend welke ik ga beantwoorden. Mevrouw Hartog. U begint met een heel belangrijk punt. Er komt heel wat op ons af. Tegelijkertijd is er heel veel onzeker. We moeten heel veel. Gaat het allemaal wel lukken? En terecht legt u dan de vinger bij de meest kwetsbare burgers. En blijven wij in staat om ook als het wat gaat nijpen, om juist die kwetsbare burgers wel te helpen. Die zorg die delen wij met u. En gek genoeg zeg ik dat ook vooral om u proberen gerust te stellen. Want het is een nieuw beleidsveld. En daar zijn we ons met z'n allen natuurlijk ook terdege van bewust. Maar waar wij nu heel uitdrukkelijk mee bezig zijn, is om een heel beleid neer te leggen van regels, van werkafspraken, hoe wij de dingen gaan doen, welke zorg wij gaan leveren op welk moment. En dat doen wij omdat wij daarmee een definitie proberen te geven van de nodige zorg en datgene wat nodig is. Tegelijkertijd hangt daarnaast een financieel kader. Zo is de discussie in in een vorige bijeenkomst ook al was van ja, maar hoe verhoudt dat zich nou tot elkaar? Dat financiële kader en dat beleidskader. Wij steken heel sterk in op dat beleidskader. Met andere woorden, wij willen de zorg leveren die nodig is. En daar waar we dan de financiële ondergrens gaan raken, dan hebben we met z'n allen wel een echt probleem. Daar hoort natuurlijk heel uitdrukkelijk bij dat we een hele omslag in het beleid gaan vormgeven. We hebben hier eerder gesproken over de visie die we met z'n allen hebben over juist dit beleid wat we met z'n allen neer gaan zetten. De hele kanteling. Het terugleggen naar mensen zelf, de eigen zelfredzaamheid, samenredzaam is de term nu. En daarvan moeten wij ook beseffen dat dat een heel proces is, wat niet op 1 januari 2015 geregeld is. Misschien dan voornamelijk nog begint. Het begint natuurlijk vandaag ook al, maar vanaf het moment dat we ook daadwerkelijk aan de slag zijn, gaan we daar uitvoerig mee bezig. Ik sta bij deze vraag ook zo lang stil, omdat hier natuurlijk wel een kernvraag zit van alles waar we mee bezig zijn. Maar dit is volgens mij wel waar we elkaar aan vast moeten willen houden. In hoeverre gaan wij erin slagen om de ideeën in de visie neergelegd over de zelfredzaamheid en de kanteling, de eigen kracht van de samenleving. Daar moeten we het echt van hebben. En uiteraard, naar onze inschatting, past dat bij de financiële kaders. En daar waar dat niet zou lukken, hebben wij met u weer opnieuw een gesprek. Ik zeg hem wel heel uitdrukkelijk in deze volgorde. En dat doen wij met opzet. Omdat wij met z'n allen, en gelukkig hoor ik van u ook precies hetzelfde terug, de noodzakelijke zorg is wel een basis waar we het met z'n allen over eens moeten worden. Tegelijkertijd gaan we dat, allemaal, dat andere ook allemaal doen. Daarbij is, zal het mij eerlijk gezegd worst zijn of het in een andere gemeente ver weg net zo gaat of op een andere manier gaat. Als wij hier met z'n allen vinden dat het op een bepaalde manier moet, dan gaan we het zo doen. Natuurlijk hebben wij heel veel beleids, hetzelfde beleid als buurgemeenten, omdat we het samen met die gemeenten vormgeven. Maar zeker als je het hebt over het hele preventieve stuk, zijn we natuurlijk vooral zelf aan zet. En daar zou het best kunnen gebeuren, dat het er hier anders uitziet dan in een willekeurige andere gemeente in Nederland. Daar gaan we niet naar kijken. Als wij maar weten dat het hier goed gebeurt. En daarmee heb ik volgens mij ook wel voldoende gezegd over wat is nou doorslaggevend bij het sluiten van de contracten en bij de inkoop. Dit is hoe we ernaar gaan kijken. Daar moeten we op die manier gaan we er ook naar kijken. En daar waar er financiële knelpunten ontstaan, zijn wij met u in gesprek. Daarbij is uiteraard keuzevrijheid ook een belangrijk item. Er zijn meer vragen over. Even proberen dat allemaal bij elkaar te grijpen. Keuzevrijheid hebben wij in de nu al afgesproken zaken uitdrukkelijk onderdeel van gemaakt. Als je het hebt over identiteitsgebonden zorg, er zijn nog wat aspecten. Wij zijn wel bezig om dat eigenlijk om te vormen naar... wij proberen dat te definiëren als zorg waarbij de klik tussen zorgverlener en cliënt optimaal moet zijn. Daarmee heb je een iets bredere definitie van identiteitsgebonden zorg. Ik herinner mij een interessant boekwerkje van een van de oud-directeuren van Trivium, die een boekwerkje schreef over wat het nou betekende in verschillende culturele achtergronden. Bij buitenlanders zie je nog wel eens zaken die ook voor zorgverleners extra aandacht of andere aandacht vragen. Nou, zo heb je heel veel zaken. Het gaat ten diepste om de klik tussen de zorgverlener en de cliënt die zorg krijgt. Daarmee hebben we dat allemaal ondervangen. Voorzitter, mocht u het ook willen volgen, dan ga ik nu verder met de vragen van de ChristenUnie. En dan wel die van het uitvoeringsdocument. Er zijn wel een aantal vragen bij de ChristenUnie die heel sterk inspelen op het lokale element. En waarom zitten in de stukken van vandaag niet veel meer die lokale elementen? Die zijn eigenlijk nu niet aan de orde. We zijn er al wel, in ieder geval voor een groot deel, al wel mee bezig. Maar u ziet ze niet in deze stukken. Omdat het in deze stukken ook als zodanig niet aan de orde is. Maar natuurlijk zijn we daarmee bezig en zodra het wel aan de orde is, hebben wij het daar met u ook over. Als u overigens de schriftelijke antwoorden op deze vragen krijgt, dan wordt er wel iets over gezegd. Maar wij zijn er maar bezig, maar op de besluitvorming van vanavond is dat niet van invloed. Ik leer elke dag bij, maar vandaag heb ik in ieder geval het woord conveniërend geleerd. Gelukkig had ik net mijn neef uit Canada van de week aan de telefoon en die had het ook over convenience. Dus ik denk dat ik begrijp wat daarmee bedoeld wordt. Wij hebben uitdrukkelijk met meerdere gemeenten dit vormgegeven. En dat doen we in de AV-gemeenten en dat hebben we met 6 gemeenten gedaan. Wees u ervan overtuigd, het voorstel wat vanavond hier op tafel ligt, daar staan wij van harte achter. En in dit geval is wij het college van Gieselanden. Die lokale paragraaf heb ik volgens mij voldoende over gezegd. U vraagt zich af waarom de onafhankelijkheid van het sociale team niet extern geregeld zou moeten worden. Eerlijk gezegd begrijp ik die vraag niet toe. Niet goed. Een sociaal team, en daarmee vat ik ook volgens mij weer een aantal vragen bij elkaar. Een sociaal team is heel uitdrukkelijk bedoeld om de toegang in de zorg te regelen. Daar zit ook voor ons als gemeente, zeg ik dan maar, het stuur op de zorg. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook met inkoop en contracten de zorg wel ingekocht. Dus wij moeten wel zorgen dat het allemaal blijft passen op elkaar. Maar het stuur voor ons zit in het sociale wijkteam. En dat betekent per definitie dat wij ook de invloed op het sociale wijkteam willen hebben. Waarin ook de jeugdparagraaf zit. Waarom schrijven wij daar een aantal zaken over de onafhankelijkheid? Daar zitten ook professionals in. En die professionals, die zijn, niet allemaal, maar de meeste wel, ook geleerd aan organisaties. En het zou natuurlijk gek zijn als, omdat er sommige professionals vanuit een bepaalde organisatie in ons sociaal team zou zitten, daarmee ook veel meer naar die organisatie zou verwezen worden, terwijl wellicht naar anderen verwezen zou moeten worden. Daar hebben wij de onafhankelijkheid voor nodig. Voor het, zeg maar, het bepalen van de keuze van organisaties. Die trekken wij dus met opzet naar ons toe. Omdat we daar die onafhankelijkheid willen garanderen. Dat kun je bij geen van de partijen neerleggen, dus trekken we hem naar ons toe. En wij willen ook vooral zeg maar de handen aan het stuur houden. Want daar zit het stuur. U vraagt naar het mandaat. Het mandaat gaat uitgewerkt worden. En dat tegen die tijd wordt dat ook bekendgemaakt. gaan wij uit van één sociaal wijkteam? Een landelijk kentgetal zegt van één sociaal wijkteam per 15.000 inwoners. Dus we gaan er vooralsnog vanuit één in de gemeente Gieselanden. En of dat ook zo zal worden, eerlijk gezegd, maar dit is een persoonlijke opvatting die nog, waar we nog mee aan de slag gaan. Eerlijk gezegd waag ik dat een klein beetje te betwijfelen. Het zou best eens kunnen zijn dat we dat op een wat grotere schaal organiseren. Ik voel nog niemand naast mij schuiven, dat valt me weer mee eigenlijk. Maar dat gaan we dus ook echt doen op basis van het inventariseren wat de werksoort, maar daarmee ook de werkhoeveelheid is binnen zo'n team en wat dus een optimale schaal is. Eén ding is wel helder, zeg maar de functie binnen het sociaal wijkteam naar de mensen toe, die moet op zo laag mogelijke schaal georganiseerd worden. Maar voor mij kan dat ook allemaal wel. Nauwkeuriger dan dit word ik niet, althans niet op dit moment, want hier gaan we uiteraard nog met u over in gesprek. Ouderenzorg, ja, dat komt ook in het sociale wijkteam. Ik vind een interessante vraag die u stelt over de workload en de bezetting van de ambtelijke organisatie. Overigens niet op de manier zoals u hem stelt, want u zegt het sociaal wijkteam is de spil in de organisatie. Nou, het is de spil in die zin dat daar het stuur op zit, maar de uitvoeringsorganisatie die zit niet daar. Dus ik denk dat dat allemaal wel mee zal vallen. Maar waarom vind ik hem wel interessant? Ik heb zelf wel twijfel, zeker over het komende half jaar, of wij voldoende capaciteit hebben om dat allemaal op de goede manier ook geregeld te krijgen. Wees u ervan overtuigd dat op het moment dat wij de indruk hebben dat wij extra capaciteit nodig hebben, dat wij bij u komen met een vraag daarover. Maar wat u hier vraagt, dat gaat allemaal lukken. Meneer Van Rijn, in hoeverre die toegang in het ene geval lokaal, in het andere geval regionaal, wij hadden dat we concreter neer moeten schrijven. Daar zit ik een klein beetje mee. Volgens mij, als je het hebt over jeugdzorg, wat voor een groot gedeelte natuurlijk ook regionaal geregeld is, dat is uitermate concreet neergezet. Ik vind dat ook in de diverse stukken. Voor het overige denk ik dat wij hem op dit moment niet concreter kunnen maken dan hij nu is. Maar als ik iets over het hoofd zie, dan hoor ik dat ongetwijfeld van u. Ja, die ontschopping, die is echt overal. Het zou toch gek zijn als we het hier wel doen en regionaal niet of andersom. Maar die is echt in beide gevallen. De vragen van mevrouw Rames die staan in het besluit.
Voorzitter, ik zat er even over na, even interpreteren.
Ja.
Uw ontschotting, want u zegt dat doen we regionaal, dus dat doen we lokaal ook. Maar stel dat wij hier geld overhouden, het lijkt me sterk, maar ik neem het maar even aan. En Molenwaard komt wat tekort. Gaan we dan ook ontschotten?
Nou, mag ik u eens vertellen wat daar kort geleden gebeurd is? Wij hebben nu nog niet zo lang geleden een raadsinformatiebrief gestuurd over de meiscirculaire. En daarmee werden ook de budgetten WMO, maar ook jeugdzorg bekend. U las daarin dat ons budget ten opzichte van de decembercirculaire met 4,5% gedaald is. Als ik u nou vertel dat wij met de 17 gemeenten met z'n allen 8% gestegen zijn. En dat 85% van het jeugdbudget overgeheveld wordt naar de regio, omdat daar natuurlijk de dure zorg geregeld wordt. Dan kunt u nagaan dat wij bijzonder blij zijn, vooralsnog, met de afspraak dat wij dat gezamenlijk doen. En dat dat ook één grote pot geworden is. Want onze 4,5% daling valt in de 8% stijging van het geheel. Dus om u gerust te stellen, vooralsnog zijn we daar bijzonder goed mee af. Daarnaast, en dat is de echte reden waarom wij de afspraak gemaakt hebben over de regionale solidariteit. Daar is vaak sprake van hele dure vormen van zorg. En in een gemeente als Gieselanden, met zijn 15.000 inwoners bijna, als daar één of twee jongeren extra een extramurale zorg nodig hebben waarvan sommigen 120.000 euro per jaar kosten, kunt u nagaan dat tegelijkertijd een heel groot financieel risico is. Dat vangen we met z'n allen op en dat vlakt het aardig uit over de regio. Dus ik denk dat we dat ook vooral moeten blijven willen. Mevrouw Renes, die CEG-functies, waar gaat dat over? Wat was de vraag eigenlijk?
Ik wil hem wel even herhalen hoor, meneer Akkerman.
Nee. Is dat nodig, meneer Akkerman?
Ja, wat mij betreft niet, maar ja, dan weet je natuurlijk nog wat voor antwoord er komt.
Mevrouw Renes, herhaalt u de vraag even.
Ik had gevraagd bij onder besluit bij punt 2c. Er wordt gesteld dat die CRG-functies in stand gehouden worden met dienverstanden dat deze worden uitgevoerd door de lokale basisvoorzieningen. En het gaat mij er dan vooral om de woorden daarna, waarbij telefoonnummers, website en dergelijke worden geïntegreerd. En mijn vraag is, wat bedoelt u daar precies mee? Geïntegreerd in wat, waar, wie?
Wij hebben nu eerder dit jaar, nou aarzel ik even, want ik weet eigenlijk niet zeker of u er wel bij was. Want voor mij was dat nog voor de verkiezingen. Dat is wel een aardige. Misschien moeten we dat nog eens een keer doen. Wij hebben nu geschetst, schematisch, hoe de jeugdzorg geregeld gaat worden. En daarmee hebben we heel duidelijk het gezin, de jongeren in het gezin centraal gesteld. Daaromheen zitten de basisvoorzieningen. Denk aan de huisarts, maar ook aan de kerk, aan de school, aan de politie, aan de wijkagent en de voetbalvereniging. Dat zijn de basisvoorzieningen daaromheen. Voor mij weet u nog wel aardig wat het Centrum Jeugd en Gezin was in deze regio. Dat hoef ik u niet uit te leggen. Maar die functies die daarin zitten, die gaan natuurlijk wel passen in het nieuwe systeem, waarbij het sociale wijkteam heel uitdrukkelijk een rol heeft, maar waarbij ook die basisvoorzieningen een rol krijgen. Dit is zoals we dit bedoeld hebben. En dan is het dus maar zeer de vraag of zo'n telefoonnummer of een website op die manier blijft bestaan. Dat zou ook wel eens, heel logisch waarschijnlijk, gekoppeld gaan worden aan de voorzieningen zoals ze er straks uitzien. De vraag die u stelt over 6b, Die heeft eigenlijk helemaal niet met, met jeugdzorg te maken. Dat gaat uitdrukkelijk over WMO. En de werkgroep inkoop en contracten die is daar uitdrukkelijk mee bezig. Grensoverschrijdingen, meneer Van Duin, daar hoeven wij niet zozeer afspraken over te maken. Die liggen namelijk gewoon in de wet vast. Daar wordt ook zeker voor de jeugdzorg heel nauwkeurig zelfs geregeld wie in welke situatie en tot wanneer verantwoordelijk is voor de bekostiging van welke zorg. Het woonplaatsbeginsel, en dat is uitermate uitgewerkt. Maar niet in onze afspraken, maar dat is wettelijk geregeld. U snijdt nog wel een ander punt aan, en dat is wel een belangrijk aandachtspunt, de zogenaamde zorgmijding. Er zijn mensen die van nature een houding hebben om zoveel mogelijk alle vormen van zorg te mijden en denken het zelf te kunnen. Zolang ze dat kunnen, zou je kunnen zeggen, daar is niks meer aan de hand. Maar wij weten met z'n allen ook dat het in veel gevallen, nee, dat het in sommige gevallen beter zou zijn om eerder bij die mensen aan tafel te zijn. Maar laten we ons ook niet overhalen tot een vorm van dwang, daar waar het nog niet echt nodig is. Ik vind wel, en daar zijn we ook wel mee bezig, om meer vormen van drang, lees overtuiging, toe te passen. Dus het keukentafelgesprek mag ook wel eens wat minder vrijblijvend zijn dan het term aangeeft. Maar het is op zich wel een aandachtspunt wat aandacht blijft behoeven. Want daar zit wel een... Het zou kunnen zijn dat je daar eigenlijk weet dat je op termijn grote problemen krijgt en toch niet echt de vingers erachter krijgt van hoe krijg ik dat preventief in controle. De ICT, meneer Schalk, dankjewel. Dat is lastig. Als u de stukken leest over de jeugdzorg, ziet u daar overigens een aantal hele adequate documenten over. En daar kunt u aflezen dat dat bijzonder adequaat geregeld wordt. De accountant beoordeelt dat vervolgens ook nog eens een keer en die zegt daar goede dingen over. Maar dat het complex is, dat weten we wel helder. Dat weten we wel met z'n allen. Privacy is natuurlijk een van de elementen die dat complex maakt. Maar daar is uitvoerig aandacht voor. En vraagt u mij alsjeblieft niet om dat op deze plek, op dit moment, uit te leggen hoe het allemaal gaat werken. Want dan betrapt u mij zeer zeker op dingen die ik gewoon niet weet. Voorzitter, dit leek mij in ieder geval lang genoeg. En als we nou mijn collega de ruimte geven om de rest te beantwoorden.
Mevrouw van Leeuwen.
Wel voldoende.
Ja, dank u voorzitter. Er is niet zo heel veel overgebleven voor mij. Maar natuurlijk wel belangrijke vragen. Dus ik vond dat je best veel verteld had eigenlijk. Er waren een aantal specifieke vragen over de PGB, maar ook van de heer Schalk. En de heer Schalk zegt, ja, de PGB zou een gelijkwaardig alternatief moeten blijven. Nou, het blijft ook een gelijkwaardig alternatief. Dat is een van de dingen die nog wat extra aangezet zijn in het uitvoeringsdocument op aandringen ook van de adviesraden. Waardoor we het nog even extra aangemerkt hebben in het uitvoeringsdocument. Dat wij als regio het heel belangrijk vinden dat ook het PGB een gelijkwaardig alternatief blijft voor zorg in natura. En dan stelt u de vraag, ja, waarom zou dat nou extra gemotiveerd moeten worden? Hoe zit dat dan? Hoe strak moet dat? Eigenlijk staat het in de wetstekst. De wet eist eigenlijk van iedere PGB-aanvrager dat hij gemotiveerd kan aangeven waarom hij of zij een PGB aan zou kunnen. Eigenlijk is daarin niet zo heel veel veranderd ten opzichte van nu. Maar eigenlijk willen we zien van deze cliënt, man of vrouw, kan het aan om zelf de regie te nemen, zelf een keuze te maken in zorgaanbieden, zelf keuzes of zelf de administratieve handelingen te doen, zodat we kunnen zien hè, dat zo iemand PGB aan kan. Het is zeker niet bedoeld als een extra belemmering om een PGB aan te vragen. Juist niet, want we vinden het belangrijk dat mensen eigenlijk nou ja, datgene nog doen wat ze zelf ook kunnen. En dat ze dus niet zozeer afhankelijk worden van een ander. Dus eigenlijk zeggen we, het is goed dat mensen dat aan kunnen geven. Het is ook wettelijk verplicht. En als ons blijkt dat dat het geval is, dan gaan we over tot het geven van een PGB. En daar vraagt ook, daar hoort ook de identiteitsgebonden zorg bij. Het is niet zo dat iemand extra moet motiveren waarom hij identiteitsgebonden zorg zou moeten krijgen. Maar het gaat echt om, kan zo iemand het aan om zelf die dingen te regelen die hij of zij wil regelen. U gaat er eigenlijk van uit, en dat vonden wij wel opvallend, dat het CHK-mutatie zeer traag verwerkt en afhankelijk is van informatie uit van de Belastingdienst. En u maakt zich zorgen over of we wel kunnen voorkomen dat de PGB-houder te lange tijd geen opgave van de eigen bijdrage krijgt. Wij delen die veronderstelling niet. Er is heel veel informatie beschikbaar voor PGB-houders. Via het WMO-loket, straks via het sociaal team ook. En ook via de belangenorganisatie per saldo. En op dit moment zijn er ook veel PGB-houders. En in die zin verandert er niet zoveel, behalve dan dat er wel een trekkingsrecht op komt. En dat betekent dat het budget niet meer naar de inwoner gaat, maar dat het via de SVB loopt. Omdat die de betalingen verricht. Maar verder verandert er eigenlijk niet zoveel ten opzichte van wat er nu is. Dus ik maak me ook daar niet zo heel veel zorgen over. Verder waren er vragen over mantelzorg. Beleid, wordt in Griekenland een beleid ontwikkeld? Ja, er is ook wel iets over gezegd, maar we ontwikkelen daar beleid op. Dat doen we overigens ook regiobreed. We doen dat met elkaar. Er wordt op het moment geïnventariseerd. Hoe zit dat in die verschillende gemeenten? Wat is er nu aan mantelzorgbeleid in de verschillende gemeenten? En kunnen we dat beter doen, anders doen? En kunnen we het ook gelijk trekken? We vinden het heel belangrijk dat er meer mogelijkheden komen, ook meer alternatieven voor ondersteuning van mantelzorg. Mantelzorgers, en we zijn daar ook naar aan het kijken, kunnen we dan ook bijvoorbeeld daarvoor zorgen dat mensen waarvoor, dus cliënten waardoor er mantelzorgers zijn, zeg maar, of we die cliënten ook zonder dat ze een indicatie krijgen of nodig hebben, bijvoorbeeld naar een dagbesteding kunnen doen, zodat die mantelzorger eventjes even wat lucht heeft en vrij af heeft. Dus we zijn aan het kijken, kunnen we dat iets losser krijgen, zodat er meer mogelijkheden komen. Wordt daar budget voor vrijgemaakt? Nou, binnen de middelen voor de WMO is daar een budget voor. En we willen het proberen om binnen dat budget voor elkaar te krijgen. Verder worden er vanuit verschillende kanten vragen gesteld over communicatie. Er is een communicatieplan in de regio opgesteld. En eigenlijk is het zo dat vanaf het moment dat dit uitvoeringsdocument wordt vastgesteld in alle raden, en u bent de laatste raad die dat gaat doen, de overige raden hebben dit al vastgesteld, ligt er eigenlijk een heel draaiboek van hoe wij vanaf september, net na de zomervakantie, gaan doorgaan met de communicatie ook meer naar buiten. Omdat we ook wel willen weten waar we het over hebben voordat we naar buiten gaan. En we willen daar ook nadrukkelijk bijvoorbeeld de seniorenraad een zetje bij betrekken. Toevallig had ik vorige week een gesprek met een zetje, een overleg. En daar hebben we het ook gehad over dit punt, communicatie, waarin wij met tegen elkaar hebben gezegd, we moeten elkaar daar zeker voor gebruiken, omdat zij een hele achterban hebben die zich specifiek zorgen maken natuurlijk over dingen. En wij kunnen daar als gemeente goed op inspelen en hen daarbij gebruiken. Dus er is zeker oog voor die communicatie en er is een heel draaiboek dat vanaf september eigenlijk de volle gang gedraaid gaat worden, om het zo maar te zeggen. Dat doen we regionaal, maar natuurlijk zijn we ook lokaal daar al wel mee bezig. Er is een uitnodiging uitgegaan al een maand geleden naar de kerken in Griekenlanden om in september een bijeenkomst te hebben met elkaar. Om te kijken naar wat komt er nou op ons af en wat zou de rol van de kerken daarin kunnen zijn. En dat gaan we natuurlijk uitbreiden. We gaan ook nog met huisartsen in overleg, dat is ook al in voorbereiding. En zo zullen we heel goed kijken naar welke stakeholders, welke groepen kunnen we daar goed bij gebruiken. En zullen ook een rol krijgen in die hele nieuwe manier van zorg bieden. Nog een aardige vraag, en die hoorde ik, meen ik, ook bij de VVD terugkomen over de nieuwe tendens. Die we eigenlijk toejuichen natuurlijk, is dat ouders meer bij hun kinderen in willen trekken, of dat kinderen meer voor hun ouders gaan zorgen. En wat we zien is dat dat daar nog wel eens tegenstrijdig is met alle regelgeving die we kennen, die ook landelijk er is. Het is op het moment natuurlijk volop in het nieuws. Hier in Gieseland zijn we bijvoorbeeld heel erg aan het kijken, kunnen wij nou... laat ik het anders zeggen. We hebben eigenlijk een casus waarin, en niet om dat nu heel uitgebreid te gaan vertellen, maar om even te schetsen van waar lopen we nou tegenaan. Ouders kunnen het huis verkopen aan hun kind. Zij willen zelf een mantelzorgwoning in de tuin neerzetten, tijdelijke mantelzorgwoning, totdat de mantelzorgsituatie niet meer nodig is. En eigenlijk kan het op dit moment niet omdat we aanlopen tegen RO-regels. Maar eigenlijk willen we het wel graag, omdat we zien dat deze mensen vooruit lopen op datgene wat er komen gaat. En ze zien, ja... Wij willen straks niet naar een verzorgingstehuis of iets dergelijks, maar we willen dat onze kinderen voor ons gaan zorgen. Nou, en om dat nu uit elkaar te trekken en te kijken waar kunnen we dat nou mogelijk maken, daar zijn we in Gieseland volop mee bezig. Er komt inderdaad nieuw beleid, dat was ook een vraag van de ChristenUnie, vanaf 1 oktober wordt het verwacht. Dat is nog niet helemaal zeker, maar we verwachten vanaf 1 oktober. En we zijn er nu al op aan het voorsorteren, oké, stel dat dat ingaat. Hoe gaan we daar dan mee om? Want het is niet zo dat alles dan maar kan. Daar zijn wel echt de duidelijke randvoorwaarden aan verbonden. We zijn erg naar het zoeken van waar liggen de mogelijkheden voor ons om en wat kunnen we wel en niet toestaan. Dus daar zijn we echt heel druk mee bezig. Volgens mij heb ik het dan wel zo'n beetje. Ja, sommige mensen kunnen dat heel kort. Even kijken hoor. ik zal daar nog even op ingaan. De heer Van Duin vroeg nog hoe wij als college, en ik praat dan even namens het college, u had hem anders opnieuw gevraagd, hè? Hoe wij het verhaal van de heer Bogert, moet ik zeggen, beoordeelden. Kijk, ik begrijp de zorg van de WMO-raad heel erg goed. Begrijp ik echt heel goed, want wij vertellen u nu een verhaal en we denken dat we op de goede weg zijn en dat vinden we ook echt. Maar natuurlijk maakt ook het college zich zorgen over datgene wat er op ons afkomt. En met name de enorme sneltreinvaart waarin alles moet. En daarin herken ik ook het verhaal van de heer Bogert wel. Dat hij zegt, ja, het gaat allemaal wel heel snel. En ja, als we meer tijd hadden, en dat zouden wij ook graag willen, dan hadden we dit misschien beter en gedegener kunnen doen. En dan hadden we misschien meer ruimte en meer tijd uit kunnen trekken om ook met die WMO-adviesraden en ook met de andere adviesraden dit... Nou ja, grondiger voor te bereiden. Maar die tijd hebben we nu eenmaal niet. Het moet straks gewoon. En dat duurt niet eens meer zo lang. We moeten gaan inkopen. Dus met dat in ons achterhoofd hebben we echt, en dat gaf de heer Bogert gelukkig ook aan, echt ons uiterste best gedaan op de beste manier die we konden, de WMO-raad en ook de andere raden hierbij te betrekken. En dat hebben we naar eerder geweten zo goed mogelijk gedaan. En dat dan helaas, dat die zorg niet helemaal wegneemt, dat snap ik. En daar is ook niet altijd wat aan te doen. Overigens staat er een overleg gepland na het gesprek dat de heer Bogert met Marco Does heeft gehad. Dat gaf hij zelf net aan. Voor september, om dan ook gelijk elkaar goed beter houden en samen op te trekken. En zitten ze ook, en dan heb ik het over de regionale WMO-raad, in iedere werkgroep binnen het sociaal domein, ambtelijke werkgroep, zijn ze vertegenwoordigd. Dus het is echt wel zo dat ze meepraten, maar dat is echt op regionaal niveau en niet per lokale WMO. Raad. Natuurlijk kunnen die wel ons advies geven, ook steeds. Dat hebben we ook steeds gedaan. Hebben we ook steeds om gevraagd.
Fijn, dank u wel. Voor een voorzitter van deze commissie, of de raad geldt dat niet zozeer, maar voor een wetgever zouden er wel hele goede redenen zijn om hem een inconveniëntentoeslag te geven. Dan was meneer Akkerman ook gelijk bekend geweest met de term. Ik kijk de tafel rond. Zijn er aanvullende vragen of zijn er vragen gesteld waarvan u zegt van nou, daar heb ik het antwoord toch op gemist? Mevrouw Renes, u hebt het woord.
Dank u wel, voorzitter. Zoals de heer Van Rijn net al aangaf, is het voor mij als raadslid en ik denk voor alle raadsleden in de regio, zo niet in de landen, nagenoeg onmogelijk om alle stukken in deze tijd voor te bereiden. Dus ik heb zojuist het een en ander nog even doorgenomen en daar doen we nog een paar vragen op. Want het uitvoeringsdocument Sociaal Domein is natuurlijk wel een prachtig document. Ik wou daar maar wel even de complimenten voor geven. Er staat erg veel in, maar helaas ook heel veel nog niet. En juist die zaken waarvan ik me afvraag, hoe komt dat er nu in de praktijk concreet uit te zien, zodat de inwoners ook weten wat we krijgen straks? Daar heb ik nog een heleboel vragen. Ik zal ze niet allemaal stellen, want dan zijn we door de tijd heen.
Maar op pagina 17 bij het uitvoeringsdocument wordt gesproken over een schaal/gebiedsanalyse. Ik vraag me af wanneer die bekend is. In mijn optiek zou die al bekend kunnen zijn, maar dat is misschien een beetje brutaal. Bij datzelfde onderdeel, schaalgebiedsanalyse, aan de andere kant staat dat, want dat is zo fijn met die notities die dan over je tekst heen staan, het aantal FTE dat ter beschikking komt van de AV-regio en onderverdeeld wordt naar gemeenten, wordt nog uitgewerkt. Ook daar geldt dus dat wij als Friese nog geen idee hebben van het aantal FTE dat vanuit, of wat betreft de jeugdhulp, ter beschikking komt van ons. En daaronder dus ook hè, dat sociaal team, uit wie komt dat nu te bestaan, weten we nog niet. Er kan een jongerenwerker in zitten, een wijkagent. Ik kan me wel een plaatje bij voorstellen, maar er staat nog nergens in concreto wat we ons er nu bij voor moeten stellen. En om het maar niet al te lang te maken, nog twee vragen. Er staat bij de doorkijk op implementatie, op pagina 18, bij de bullets aan de rechterkant, opstellen van een scholingsplan van het sociaal team. Ik denk dan, dat is heel mooi, dat we die mensen gaan scholen. Maar ja, dan doet weer de vraag zich voor, wie moet er dan precies geschoold worden en waarin? Aangezien we nog steeds niet precies weten welke professionals in dat sociaal team komen. En dan de laatste vraag, en dat vind ik toch eigenlijk last but not least. Op diezelfde pagina staat dat er een coördinator in dienst van de gemeente aangesteld gaat worden. Coördinator van het sociaal team handelt rechtstreeks in opdracht van de gemeente. Dat correspondeert volgens mij met de onderste bullet op diezelfde pagina helemaal rechts onderaan. Regeling, mandaat, doorzettingsmacht, sociaal team. Volgens mij is dat de vraag die wij ons moeten stellen als wij als gemeente verantwoordelijk worden voor de uitvoering, organisatie van dat sociaal team, als dat aangestuurd gaat worden door een coördinator. Krijgt die coördinator ook mandaat om te sturen en te handelen? Dank u wel.
Zag ik mevrouw Pizzo om het woord vragen? Nee? Mevrouw Hartog.
Daar had ik eigenlijk geen goed antwoord op gekregen. Ik vroeg daarnet toezicht op het sociale team. Het sociale team gaat ook iets beginnen, ja, waar ze geen ervaring mee hebben. Die moeten kwaliteit van zorg geven, maar die hebben ook de financiële middelen. En hoe houdt u daar nu de vinger aan de pols, dat ze daar niet overheen gaan?
Van die kant van de tafel, meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. In eerste instantie de wethouders bedankt voor het antwoord. Het waren vele vragen, van lokaal naar regionaal. En dat geeft inderdaad altijd een klein beetje inzicht in feiten van ja, hoe moet je dat nou gaan vertalen. Dat is ons probleem op dit moment nog. Wij kunnen dat de feiten gewoon wat er nu wordt voorgesteld aan ons niet vertalen naar de lokale situatie. En dat blijft onbevredigend. Ik kan op dit moment eigenlijk nog niet inschatten gewoon of alle vragen nou gewoon adequaat zijn beantwoord en dat ik daarmee verder kan. Maar dat komt uiteraard nog wel na een nachtje slapen. Dat wil ik zeker nog een keer gaan doen. Ik heb nog. Nou, daar kan ik dus over nadenken. Maar wat ik wel opmerk, dat er dus een aantal verschillen zijn in inzicht. De rol van het CRK bijvoorbeeld bij het PGB. Nou, onze informatie is heel anders. Je moet maar even in feite gewoon informatie vragen bij het CRK en je bent maanden onderweg om een goed antwoord te vinden. Dat blijft dan zo. Ik heb nog geen antwoord gekregen op de rol van de sociale verzekeringsbank. Nu is de keuze bij de PGB zo dat je dus gebruik kan maken van sociale verzekeringsbank. Er wordt nu aangegeven van ja, ze hebben de expertise, ze kunnen adviseren enzovoorts. En het wordt aangeraden. Maar de keuzevrijheid die verdwijnt nu. Zo heb ik tenminste begrepen. Je moet nu bij de SVB in feite de zaak onderbrengen.
Maar meneer Schalk, dat is toch niet voor niks zo geregeld in de nieuwe constellatie? Want daar zijn dikke rapporten waarin wordt aangetoond dat de oude manier helemaal niet zo succesvol was. Dat daar enorme fraudes bij zijn ontstaan. Je dat nu dus anders gaat organiseren, dat vind ik helemaal niet zo gek.
Nee, u gaat nu inderdaad weer een weg op. Waar u terecht in feite
opmerkt. Nou, u zegt nogal wat, want u zegt u gaat nu weer een weg op. En nou ja, ik ben me dat niet bewust.
Sorry, neem die kwalijk, meneer Glerum. U gaat geen weg op.
Meneer Schalke-Glerum, ja. Ik stel voor dat we deze vergadering beperken tot de vraag van, snappen we het? Is het ons helder? Hebben we voldoende informatie om straks een besluit te kunnen gaan nemen? En wat we daar dan van vinden, dat we dat even uitstellen tot in de raadsvergadering.
Dat wil ik doen. Dus daarom wil ik nog graag een antwoord hebben op de vraag in feite gewoon wat nou de rol gaat worden van de Sociale Verzekeringsbank. He, want dat was inderdaad een concrete vraag die nog niet beantwoord was. Ik wil het voorlopig even hierbij laten. Dank u wel.
Het woord is aan het college.
Voorzitter, als u het goed vindt, houden we dezelfde volgorde aan.
Doe vooral.
Ik beluister zowel bij mevrouw Renes als bij de heer Schalk een heel groot stuk onzekerheid. Die ga ik niet wegnemen. Voor een deel wel, want volgens mij vraagt mevrouw Renes een aantal zaken die echt wel in de stukken staan. Wij zeggen, ook op andere plaatsen overigens, het een en ander over wat wij vinden van de rol van een sociaal wijkteam. Wat wij vinden van de samenstelling van een sociaal wijkteam. En ik heb in eerste termijn aan de heer Schalk ook geantwoord dat het mandaat voor de coördinator, dat gaat nog uitgewerkt worden. Dus dat komt nog, dat is er nog niet, maar dat komt er nog wel. Maar we weten wel wat de rol moet zijn. En dat laatste geldt natuurlijk nog voor nogal wat meer onderwerpen, dat wij niet helemaal concreet precies weten hoe we dat gaan doen. Maar we hebben wel zoveel als mogelijk in deze stukken neergelegd wat wij vinden van de functie van zo'n, in dit geval van zo'n organisatie als een sociaal wijkteam, en hoe dat er dan uit moet zien. De concrete invulling, daar komen we echt nog bij u op terug. Overigens vinden wij wel, en dat geldt zeer zeker voor de jeugdzorg in den brede, dat wij in de rest van dit jaar nog inhoudelijk met u in gesprek zouden willen over allerlei zaken in en om de jeugdzorg. Dat u ook een beter beeld krijgt van wat het nou echt in de dagelijkse praktijk ook betekent voor mensen. Dus wij zoeken nog wel een methode om dat met u bespreekbaar te maken. Daar komen we na de zomervakantie ook zeer zeker bij u op terug. Maar dat er over concrete invulling nog onzekerheden zijn, ja, dat klopt. Maar daar zijn we bijzonder hard mee bezig. Zelfs van een aantal concrete vragen die mevrouw Renes nu stelt, zou ik nu al een wat concreter antwoord kunnen geven. Maar omdat het de laatste weken pas nog weer concreter geworden. Zo blijft het nog wel even doorgaan de rest van dit jaar, mag ik hopen. Want we hebben nog wel heel veel te regelen. Niettemin, en ik hecht er wel aan om dat te zeggen, ik vind, en ik durf dat te zeggen omdat ik niet de schrijver ben, ik vind dat de stukken zoals ze hier liggen een bijzonder treffende weergave zijn van de stand van zaken van vandaag. En met een uitvoeringsdocument zoals dat hier voor ligt, vind ik echt dat die voor de tussenstap die wij, naar ik hoop vanavond met z'n allen gaan maken, adequaat beantwoordt aan uw informatiebehoefte daartoe. Dus ik denk, ondanks de druk van de tijd en ondanks het bestaan van een aantal onzekerheden, vandaag die zaken die wij u vragen te besluiten, ook echt kunnen besluiten.
Mevrouw Verleeuwen, u wilt daar nog? Nou ja, het hoeft niet per se, maar ja, mag.
Ja,
het is uitgedaagd.
Mevrouw Renes vraagt van ja, die gebieds... Hoe noem ik dat? De gegevens van wat hebben we nou eigenlijk in huis en waar hebben we het nou over in Griekenland? Die gegevens die hadden er toch al kunnen zijn. Nou, dat is niet helemaal het geval. Die gegevens die hebben we heel globaal wel gekregen. En het is pas deze week dat het allemaal wat verfijner wordt. Maar we hebben nog steeds gegevens op cliëntniveau hebben we niet. Dus we weten nog steeds niet waar we het nou heel erg concreet over hebben. En dat zouden we wel graag willen, maar we hebben ze gewoon nog niet. Even ter verduidelijking, de WMO-wet is pas deze week, 8 juli, dus dat is afgelopen dinsdag, goedgekeurd door de Eerste Kamer. Dus nu pas kan de Tweede Kamer de regering door gaan pakken met het uitwerken van die wet. Dus u vraagt ons heel veel en dat snap ik, want we willen allemaal duidelijkheid. Maar even om aan te geven, ja, Het is niet anders. We kunnen nou eenmaal niet zo hard als dat we zouden willen. Juist doordat je, nou, je ziet dat het landelijk gewoon ook nog niet erg opschiet. Inmiddels worden die cijfers wel steeds duidelijker, hè? Maar heel concreet hebben we ze nog steeds niet en daar zitten we wel hard achteraan. Die krijgen we binnenkort.
Mag ik iets vragen, voorzitter?
Ja.
Van wie moeten die gegevens krijgen dan? En welke gegevens hebben we het dan precies?
Van CIZ moeten we die krijgen. CIZ, sorry. CIZ. Dat is een instantie die die gegevens allemaal verzamelt voor de gemeenten. En daar zijn we van afhankelijk. Daar moeten we ze van krijgen. Op z'n vroeg september hoor ik hier links van mij.
Ik ga naar een afronding.
Ik zou nog eventjes reageren op...
Oké, ja, nee, sorry.
Nee, ik begrijp dat u dan ook pas gericht kunt gaan communiceren.
Precies, precies. En ook dan kunnen we kijken, nou, dat sociaal team, wat hebben we daar nou in nodig? En we hebben, dat staat ook in de tekst, natuurlijk weten we wel een beetje hoe dat eruit gaat zien. We hebben een basisteam, dat bestaat uit een wijkverpleegkundige, dat bestaat uit een specialist vanuit werk en inkomen, hè, de participatiewet, vanuit de WMO, vanuit de jeugdzorg. Dat is ons basisteam en daar gaan we sowieso mee aan de slag. En als we concreet weten, wat hebben we nou nodig in Gisselanden, waar hebben we het nou over? Dan kunnen we gaan kijken, wie zou daar dan nog toe moeten... of toegevoegd moeten worden aan het sociaal team. En moet die er dan helemaal bij of vliegen we die af en toe in? Dan pas kunnen we echt concreet voor Gisselanden gaan kijken, wat betekent dat nou? En we zijn er natuurlijk wel al aan het voordenken. Het is niet zo dat we nu maar op ons lauweren rusten en denken, nou, we zien het wel wat er over ons heen komt. We zijn natuurlijk wel aan het voorbereiden. Maar echt concreet kunnen we dan pas aan de slag. En dat maakt het voor ons ook lastig, maar het is niet anders.
Voorzitter.
Ik zou nog...
Meneer Stolp.
Een vraag aan de wethouder. Klopt dat feiten en cijfers in een later stadium bekend worden. Maar dat laat onverlet dat we ook in het geval, en daar heeft u ook op gerefereerd, het overleg met kerken, andere maatschappelijke organisaties, dat hoeft in mijn beleving niet te wachten.
Nee.
En ik zou u willen adviseren dat bij voorrang op te pakken.
Ja, daar zijn we ook mee bezig, hè, zoals ik dat ook al net aangaf. Daar zijn we ons volledig van bewust en wij proberen die ook echt mee te nemen. Even... Dat is misschien wel een aardig voorbeeld. Hier in Hoornaar zijn wij een aantal maanden geleden gestart met een pilot rondom het nieuwe Wozoco, de Zes Molens. We zijn daar bezig, en dan hebben we het echt over alle instanties die je in Hoornaar kunt vinden, van kerk tot voetbalvereniging en van gymvereniging tot buurtvereniging, allemaal bij elkaar. Aan het kijken van hoe kunnen we nou met elkaar, en het is er natuurlijk al heel erg in Hoornaar, maar hoe kunnen we dat, en ook in andere dorpen natuurlijk, hoe kunnen we dat nog meer stimuleren en faciliteren dat ze elkaar gaan vinden en elkaar ondersteunen. En ook interviews afgenomen met 20 of 30 ouderen uit onze gemeente. Waar hebben jullie nou behoefte aan? Hoe voel je je nou bij hulp in de huishouding? Hoe gaat dat? En dat geeft eigenlijk wel een heel mooi beeld. En we gaan dat binnenkort, willen we dat evalueren. En ik kan me zo voorstellen dat we dat ook aan u laten zien hoe dat uitgepakt is. En nou ja, ik ben er erg enthousiast over. En ik kan me voorstellen dat we dat uit gaan breiden eventueel naar andere dorpen. Om dat zo beter te pakken. Om even aan te geven, we zijn echt ons van bewust dat we iedereen, alle instanties die we kunnen, die we hebben in de gemeente, dat we die... in moeten zetten en dat we die kunnen gebruiken. En het mooie is natuurlijk als dat van onderop komt en dat wij hen dat niet opleggen, maar dat ze zelf nut en noodzaak daarvan ingezien. En ik zie dat wel gebeuren. Er gebeuren mooie dingen. Gelukkig gebeuren er ook mooie dingen. Ja.
Fijn, dank u wel. Ik veronderstel dat we hier geen hamerstuk van maken, inderdaad. Genoteerd. We gaan over naar agenda punt 4. Dat gaat over de inrichting van de jeugdhulp. Wie wil daarover het woord? Mevrouw Renes, meneer Van der Minkelis, de heer Glerum, de heer Van Duin. Mevrouw Renes heeft het woord.
Twee tellen, even in gevecht met de iPad.
Dan heeft...
Ja.
Nee, dan komt u straks weer. Meneer Van der Minkelis het woord.
Goed.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb mijn vragen gelukkig al wel op het scherm. En ik moet zeggen dat ik het risico loop dat er impliciet al een antwoord is gegeven. Alleen ik heb die impliciete antwoorden niet als zodanig herkend. Dus mogelijk dat de antwoorden al zijn gegeven. Maar ik wil ook voor de vastlegging toch die vragen stellen. Dat is als volgt. Het college concludeert dat de meeste ingebrachte punten uit de brief van de AV-regio zijn opgenomen. En dan mijn vraag, hoe borgt het college dat specifieke inbreng en wensen van Gisselanden in het vervolgtraject de juiste aandacht krijgen? Dat is één. De tweede vraag. Hoe zijn de aanbieders van jeugdhulp, jeugdzorg, bij de plannen tot nu toe betrokken? Dan een vraag over identiteitsgebonden hulp. Hoe is dat verankerd? Welke stappen heeft het college gezet om jeugdhulp naar keuze aan de Grieslandse burgers te garanderen? Dus zeg maar de klik waar de wethouder zojuist over sprak. Alhoewel ik vind dat identiteit, zeker in het kader van jeugdhulp, veel meer op zijn plek is. Ik denk dat je in de ouderenzorg wat meer dan een klik hebt, een warme klik, een warme band. Maar dat je in de jeugdzorg, waar ook zware psychiatrische gevallen zich voordoen, dat je daar wel degelijk het belang van identiteit dient te onderkennen. Over identiteit zijn trouwens hele goede boekjes en de wethouder wil ik er graag een keer een uitlenen. In augustus, dat is mijn volgende vraag, dus volgende maand al, of misschien bij ons begin september, staat het zogenaamde passend onderwijs. Hier liggen kansen voor wat betreft het vroeg signaleren van probleemgevallen. We missen dat in het uitvoeringsprogramma en bedachten dat het logisch zou zijn er iets van daarin gelezen te hebben. Hoe garandeert, en dat is mijn volgende vraag, hoe garandeert de gemeente specialistische zorg van kleine aanbieders buiten de regio? Dus in die gevallen waar weinig volume wordt afgenomen. En heeft de gemeente Gieselanden, dat is dan een deelvraag, al budgetafspraken gemaakt met aanbieders van dit type jeugdzorg? En zo nee, realiseert het college zich dan dat de continuïteit van jeugdhulp, met name van specialistische jeugdhulpverlening van bovenregionale en landelijke zorgaanbieders, dan onder druk komt te staan? En als uw budgetafspraken nog niet zijn gemaakt, wanneer gebeurt dat dan alsnog? Want een van de wethouders zegt, we zijn druk bezig met die inkoop. Maar als ik terugkom van vakantie straks, hebben we nog 4 maanden te gaan. En dat is heel kort. Dan een vraag over het sturen van de raad. Dat staat ergens, het sturen van de raad. Moeten we vertrouwen hebben in de serviceorganisatie als we recent opnieuw ophef hebben gehad over de gemeenschappelijke regeling publieke gezondheid en jeugd? De serviceorganisatie waarin de praktische uitvoering van de jeugdhulp wordt ondergebracht. Is de bedoeling dat het wordt ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling publieke gezondheid en jeugd Zuid-Holland Zuid, makkelijke naam. Er zijn net opnieuw berichten geweest over ernstige financiële en bestuurlijke problemen. En de AV-regio pleit in haar brief van 18 februari, dat is een van de documenten die we mochten lezen, die pleitte voor een platte, transparante, flexibele, een efficiënte en financieel beheersbare organisatie. Ik wou dat ik het bedacht had. Mijn vraag is, hoe gaat de wethouder dit monitoren? Hoe wil het college voorkomen dat er opnieuw problemen in management en toezicht ontstaan, met als gevolg aanzienlijke financiële problemen? Deze punten, die ik zojuist heb genoemd, die zijn eigenlijk samen te vatten rondom 2 dingen. Dat is de serviceorganisatie en ook het inkoopproces. Die raken een van de conclusies uit het rapport van Deloitte, waarvan u rept in het raadsvoorstel. Wat we overigens vanmiddag 6:01 hebben ontvangen. Deloitte concludeert dat het inkoopproces, dat is pagina 41... voor 2015 en de inrichting van de serviceorganisatie van cruciaal belang zijn. Het worden zelfs de punten genoemd waar het succes van deze operatie van afhangt. Dus mijn vraag is van wat u met die conclusie van het rapport van Deloitte doet, en het verbaast me dat dat niet in raaddigitaal is opgenomen. Dat waren mijn vragen.
Fijn, dank u wel. Mevrouw Nenes.
Ja, ze is zover. Inrichting jeugdhulp, raadsvoorstel. Het moment is daar. De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met voorliggende raadsvoorstellen aangaande de inrichting van de jeugdhulp vanaf 2015. Nu is het zo dat van ons een spoedig besluit wordt vereist, zoals te lezen valt bij punt 2. Dat is begrijpelijk, aangezien de nieuwe inrichting vanaf 1 januari 2015 operationeel moet zijn. Zoals wij alle weten is dat, als we het goed willen doen tenminste, nagenoeg onmogelijk. Maar het wordt simpelweg van ons geëist. De raad heeft de voorliggende stukken ontvangen op 1 juli jongstleden. Wij hebben dus wel geteld 9 dagen gehad om ons op deze stukken te bezinnen. Dat is heel erg kort en mijn inziens te kort. Besluitvorming aangaande deze stukken zal verstrekkende gevolgen hebben. Het besluit dat wij vandaag nemen zal bepalend zijn voor de inrichting van de jeugdhulp in onze regio voor de komende jaren. Een sturingsnotitie, een inrichtingsplan en een exploitatiebegroting liggen voor.
Het is het raamwerk voor de organisatie en uitvoering van de jeugdhulp de komende jaren. Om te beginnen complimenten voor de beleidsmedewerkers die deze stukken hebben opgesteld. Zowel met betrekking tot inhoud als de tekst een groot compliment voor hen. Het is namelijk nogal een opgave om de opdracht van het Rijk aangaande dit onderwerp van invulling te voorzien en op papier te vatten. Desalniettemin stellen we grote vraagtekens bij de haalbaarheid en wenselijkheid van hetgeen beschreven staat in met name de sturingsnotitie als ook het inrichtingsplan. De Raad heeft reeds de intentie uitgesproken voor het inrichten van een nieuwe serviceorganisatie. Vanavond worden wij geacht hierover een definitief besluit te nemen. Ik ben van mening dat het zeer de vraag is of dit de beste keuze is voor onze gemeente en zelfs de regio. Ik zie er namelijk grote risico's in en vooral ook nog heel veel onduidelijkheden. Dat wij ondanks de korte tijd die we hebben gehad om de stukken tot ons te nemen en het feit dat er nog veel onduidelijkheden over de concrete uitwerking en uitvoering bestaat, toch geacht worden vanavond een besluit te nemen hierover, is iets wat mij eigenlijk tegen de borst stuit. Ik zal u uitleggen waarom. Op 15 mei jongstleden tijdens de radenbijeenkomst in Lexmond bleek dat in een tabel die onderdeel was van een PowerPoint-presentatie, daar waar zorgkosten weergegeven dienden te worden, allemaal vraagtekens stonden. Ofwel, de huidige zorgkosten / zorguitgaven zijn ons niet bekend? Een zorgwekkend teken, zeker als je bedenkt dat de toekomstige uitgaven helemaal ongewis zijn. Op pagina 3 van 8 van het raadsvoorstel wordt bij punt 4 gesteld dat de serviceorganisatie de doelen bij deze decentralisatie van de jeugdhulp zo optimaal mogelijk moet faciliteren en bovendien gemeentelijke sturing mogelijk moet maken. Met name dit laatste baart ons grote zorgen. Op pagina 6 en 7 van de sturingsnotitie jeugdhulp staat dat voor onderdelen niet alleen de bevoegdheid maar ook de verantwoordelijkheid wordt gedelegeerd. Het verschil tussen mandaat en delegatie wordt er uitgelegd. Bij mandaat wordt de bestaande bevoegdheid opgedragen aan een ander orgaan, maar worden deze uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het oorspronkelijk verantwoordelijke orgaan. Bij delegatie krijgt het andere orgaan zowel de bevoegdheden als de eigen verantwoordelijkheid naar zich toe. Hoe ziet het college dit in de praktijk voor zich? Op papier is het allemaal prima weergegeven, maar wat betekent dit voor de praktijk? Bij de taken die onder delegatie worden uitgevoerd is het niet meer de gemeente die voor de uitvoering verantwoordelijk is. Dat is wellicht een geruststellende gedachte voor het college, maar hoe zit het met de inwoners? Wanneer zich een calamiteit voordoet, dan kan de gemeente zich slechts beroepen op het feit dat de verantwoordelijkheid bij de serviceorganisatie ligt. Dat heet dan je straatje schoonvegen. Maar de inwoner koopt er natuurlijk niks voor op dat moment en kan niet eens zijn eigen gemeente ter verantwoording roepen, want die zal verwijzen naar de serviceorganisatie. Bij 4.2 in de sturingsnotitie staat: gemeenten formuleren eveneens in het mandaat hoe de inbedding van het jeugdteam in de lokale infrastructuur eruit moet zien. Ook in samenhang met de andere twee decentralisaties en de sociale wijkteams. Prachtig. Hier moet dan weer een lokaal uitvoeringsprogramma worden opgesteld dat gekoppeld gaat worden aan een regionaal uitvoeringsprogramma jeugd. Vervolgens wordt middels een voetnoot alvast voorzichtig aangegeven dat dit ook onderdeel kan worden van een uitvoeringsprogramma sociaal wijkteam / 3 decentralisaties. Kortom, daarmee wordt de jeugdhulp wederom het ondergeschoven kindje ten opzichte van de andere twee decentralisaties. Een alinea verder staat: het is van belang om lokaal te kijken hoe rekening houdend met de regionale formule jeugdteams de toegangsfunctie op deze 3 decentralisaties zo optimaal mogelijk kan worden ingevuld. Dat is zeer zeker van belang. Mooie constatering, maar hoe gaat dit er in de praktijk uitzien dan? Is er al een concrete uitwerking van beschikbaar? Gelukkig heeft de heer Akkerman hier net vast een voorzet voorgegeven dat dat al deels bekend is. In de jeugdwet is echter opgenomen, dat zo staat op pagina 8, dat voor de niet vrij toegankelijke individuele voorzieningen een beschikking moet worden afgegeven door het college van BMW. Deze beschikkingen worden op basis van het advies van het jeugdteam door de serviceorganisatie namens de gemeente afgegeven. Het jeugdteam bepaalt dan de noodzakelijke voorziening, waarna de serviceorganisatie namens de gemeente het advies zal overnemen in een formele beschikking. Conclusie: de serviceorganisatie zal op basis van het advies van het jeugdteam namens de gemeente beschikkingen afgeven. Maar nu komt de crux. Bij het nemen van deze besluiten handelt de serviceorganisatie namens het college van BMW van de gemeente waarin de jeugdige woonachtig is. Het college van BMW, met dikke letters, blijft daarmee verantwoordelijk voor de genomen besluiten. Wij als gemeente geven dus de organisatie en uitvoering in handen van de serviceorganisatie. Maar mocht er iets misgaan, dan is ons college, / wij als raad, nog steeds verantwoordelijk voor de al dan niet ingezette hulp. Mijn simpele conclusie is al dus. Ik kom tot een eind hoor mensen. We dragen de uitvoering van de jeugdhulp op aan de nieuwe serviceorganisatie. Maar ons college blijft verantwoordelijk voor hetgeen die serviceorganisatie doet. Dat lijkt mij zeker gezien, en de heer Van der Minkelis refereerde er net al aan, de voorbije en huidige ontwikkelingen bij de dienst publieke gezondheid en jeugd een riskante zaak. Wij als raad en het college van BMW heeft op deze manier onvoldoende zeggenschap over de uitvoering van de jeugdhulp. Wanneer het een keer ernstig misgaat, is ons college daarvoor verantwoordelijk. Bovendien is het maar de vraag of wij als raad tijdig geïnformeerd zullen worden over ontstaande financiële tekorten enzovoort. Ook daarmee hebben we onlangs nog de nodige ervaringen gehad. Zeker in het licht van die recente ervaring met een GR op afstand die taken voor ons uitvoert, kun je je afvragen of overdragen van de organisatie en uitvoering van de jeugdhulp binnen het huidige voorstel voldoende afgeregeld is. Ik zou nog veel meer kritische opmerkingen kunnen en willen maken aangaande het inrichtingsplan, de sturingsnotitie en de exploitatiebegroting. Maar daar ontbreekt mij simpelweg de tijd voor. Het is ook door de aanwezigheid bij de avonden over de bestuurlijke toekomst die op laatste moment zijn ingepland, voor mij nagenoeg onmogelijk geweest om deze bijlagen goed te bestuderen. Een teken aan de wand. Tot slot twee dingen. Onderaan pagina 8 van de sturingsnotitie staat een cruciale zin, namelijk: gezamenlijk hebben gemeente en de serviceorganisatie de verantwoordelijkheid om korte lijnen te houden en indien nodig snel te schakelen. Mijn ervaring leert dat juist dat een moeilijke aangelegenheid is. En daarom zeg ik, dit staat er mooi, maar hoe denken we dit als gemeente te realiseren? Tot op heden blinkt zij niet uit in dit onderdeel. Communicatie is juist cruciaal en daar gaat het vaak mis. Kijk maar naar de brief van Verzuip jij je toekomst onlangs. Een typisch gevalletje van het ontbreken van korte lijnen en goede communicatie. Last but definitely not least. Deze stukken bevatten ambtenarentaal en veel tekst over organisatie, sturing en middelen. Voor ambtenaren, raadsleden en professionals van uitvoeringsorganisaties hele interessante kost. Maar waar blijven de inwoners in dit verhaal? De inwoners willen duidelijkheid. Snappen zij hoe het georganiseerd is? Nee. Weten zij waar ze vanaf 1 januari moeten zijn met hun vragen en wie voor hen het aanspreekpunt is of wordt? Nee. Weten uitvoeringsorganisaties en hulpverleners aangaande een casus waar ze mee bezig zijn en communiceren zij dit met elkaar? Vaak niet. Wordt in onze gemeente al gewerkt met 1 gezin, 1 plan, 1 aanspreekpunt? Nee. Gelukkig zijn er wel voornemens, maar die zijn er al een tijdje. Worden hierdoor onnodige kosten gemaakt? Ja. Ofwel, weten wij al hoe het eruit gaat zien vanaf 1 januari? Nee. Gelukkig heb ik net gehoord dat er wel heel hard gewerkt wordt en daar twijfel ik ook niet aan. Maar mij is de concrete uitwerking nog alleszins onduidelijk. Die zal komen in het najaar. Dat wordt heel krap. Wij hopen van harte dat aan al deze onduidelijkheden spoedig een eind komt. Wij vragen ons af of dat met deze opzet van de jeugdhulp in onze regio beter zal worden. Vooralsnog blijven we met z'n allen nog steeds hangen in bestuurlijke drukte. En is het voor de inwoners een ver van een bedshow. Dus wees duidelijk, denk praktisch en ontwikkel een stresstest. Want het staat allemaal prachtig op papier, maar hoe werkt deze organisatie in geval van calamiteiten of onvoorziene ontwikkelingen? Vooralsnog niemand die het antwoord weet. Dank u wel.
Fijn, mevrouw Renes, u ook bedankt. Ik val even uit mijn rol als voorzitter als ik zeg dat ik uw verwondering deel over het taalgebruik in de stukken daar, met name waar het gaat over mandaat en delegatie. Die termen gebruiken ze zelfs als er volmacht of subrogatie bedoeld wordt. Los daarvan, het zijn bestuursrechtelijk, juridisch, zijn er totaal verschillende dingen. En ik heb gesproken met een aantal...
Ik kan de woorden die u uitspreekt, die ken ik ook niet hoor, voorzitter.
Ik heb gesproken met een aantal mensen van het projectteam die dit aan het voorbereiden waren. En zij maakten op mij de indruk dat ze heel goed wisten waar ze mee bezig zijn. Dus ik denk dat wij het hier vanavond niet oplossen. Want u formuleert het als een vraag aan de wethouder. Maar ik stel voor dat we daar niet dieper op ingaan. Maar dat we het even vertalen als: wethouder, kijk hier nog eens heel nadrukkelijk naar, want als dat niet klopt en achteraf blijkt dat iemand dingen deed waar die formeel niet toe bevoegd was, dan heeft iedereen een probleem. Het woord is aan de heer Glerum.
Dank u wel, voorzitter. Ik Ik voel me bijna een beetje overbodig in mijn bijdrage naar wat mevrouw Renes net heeft aangetoond.
Bijna, zei u?
Bijna, ja, okay. Nee, ik kan het niet laten. Maar ik denk dat mevrouw Renes de vinger op een hele zere plek heeft gelegd. En dat dat dus precies is waar ook voor de CDA-fractie toch de zorgen zitten. We geven bevoegdheden weg, maar we blijven wel verantwoordelijk. En nou ja, de vraag is dan misschien nog naar het college toe. Hoe denkt u daarin te overleven in zo'n situatie? Even tegen het licht van wat we recent hebben meegemaakt. Maar ik zit ook met de vraag van, en wat betekent dat nou voor de raad? Ik bedoel, waar staan wij dan in dat plaatje? Als het zo ingewikkeld en zo, als we ons zo kwetsbaar opstellen eigenlijk. Want als het allemaal goed gaat, is er natuurlijk niks aan de hand. Laten we daar ook eerlijk in zijn. En als iedereen keurig en trouw zijn rol speelt, dan zal het allemaal goed gaan. Maar we moeten helaas toch ook met de werkelijkheid leven dat het wel eens fout kan gaan. En ik heb daarvoor dus toch een paar vragen aan het college. En dat is, als de gemeente verantwoordelijk blijft, hoe kan dan de raad die verantwoordelijkheid ook waarmaken? Want ik voel me dan als raadslid ook mede verantwoordelijk. Welke informatiestroom kunnen we dan verwachten? Want veel gaat over financiën, maar de vraag die wij ook heel stellig stellen, dat is, maar hoe worden wij gerapporteerd over kwaliteit van zorg? En een tweede is dat ik lees, en dat doet die serviceorganisatie, die legt het al op tafel. Het college krijgt maandelijks een rapportage. Dat is waarschijnlijk toch ook tegen de achtergrond van de historie. Om in ieder geval transparant te zijn en goed inzicht te geven van het reilen en zeilen van die organisatie. En ik vind dat wij als raad ook recht hebben op informatie. En ik zou het college willen vragen hoe zij zich dat voorstellen. Want ik kan één ding u verzekeren met De normale cyclus van begroting, BRAP en jaarrekening gaan wij in misschien na 5 of 6 jaar akkoord, maar in het begin beslist niet. Dus ik zou daar van het college toch nog wel iets over willen horen. Dank u wel.
Dank u. Het woord is aan de heer Van Duin.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik kreeg net een beetje de indruk dat we onze gevoelens aan het delen waren in een debat. Ik zal me daar niet aan zondigen. Ik heb één vraag nog over het stuk. Men heeft afwijkend van eerdere presentaties nu gekozen voor een kleinere serviceorganisatie. Met alleen tijdelijke contracten en maximale uitbesteding van taken. Heeft deze keuze, naast de voordelen, zoals in het stuk genoemd zijn, ook risico's? En dan denk ik aan continuïteit, kwaliteit, dat het gaat om specialistische werkzaamheden. Dank u, voorzitter.
Het woord is aan het college. De heer Akkerman.
Dank u wel, voorzitter. Negen dagen om deze stukken door te nemen en dat is te kort. Ja, als dat het enige zou zijn, dan is dat ook waar. Maar voor mij ziet de werkelijkheid er wel even wat anders uit. Voor mij zijn de stukken zoals ze hier liggen een weerslag van een proces wat vele maanden heeft geduurd. En waar wij nogal wat pogingen hebben gedaan om u en de overige gemeenteraden overigens daarin zo goed als mogelijk is meegenomen te krijgen. Dat dat niet op elk moment even goed gelukt is, daar zijn wij ons van bewust en daar hebben wij ook wel voldoende over gewisseld. Niettemin ben ik er echt van overtuigd dat dat proces er wel toe heeft geleid dat u op dit moment voldoende op de hoogte zou kunnen zijn van de relevante inhoud van deze stukken. Dat gekoppeld aan de inhoud van deze stukken, waar ik opnieuw toch ook wel mijn waardering zou willen uitspreken.
Dat geldt zelfs voor de sturingsnotitie waarin meerdere van u een paar dingen over hebben gezegd. Volgens mij geeft die notitie ook heel goed aan wat de essentie is van de mogelijkheden van u als gemeenteraad, al of niet via ons als college, om op de juiste manier de goede invloed uit te oefenen op die dingen die er aan het gebeuren zijn. Dus daar waar u het nagenoeg onmogelijk noemt om vandaag de goede besluiten te nemen, daar sta ik echt anders in. Want ik denk echt dat we met z'n allen niet alleen ons stinkende best gedaan hebben om u de goede dingen te vertellen en voor te schotelen, maar dat het, ondanks alle zaken die er uiteraard nog over gezegd kunnen worden, daar ook in behoorlijke mate in geslaagd zijn. Dus wat dat betreft denk ik daar anders over dan de manier zoals u, mevrouw Rennes, dat hier uitlegt. Daar waar u vervolgens het nodige zegt over delegatie en mandaat, daar moet inderdaad datgene over gezegd worden wat de voorzitter, maar niet in zijn rol als voorzitter, eventjes aanstipte. Daar gaan we naar kijken, want dat moet natuurlijk wel goed zijn. Ik beluisterde in het verhaal van mevrouw Rennes eigenlijk wat anders. Namelijk, daar waar je via delegatie taken weglegt, dat ook zou betekenen dat je, in haar woorden, je straatje schoonveegt. Dus geenszins de bedoeling, maar het is ook niet wat er gebeurt. Mag duidelijk zijn, verantwoordelijkheid is en blijft altijd hier. Maar de uitvoering van de jeugdzorg, die delen daarvan die we hebben weggelegd bij de regio Zuid-Holland Zuid, die leggen we ook heel bewust wel daar neer. En op de goede manier daar neer, zodat ze ook kunnen gaan doen wat wij van hen vragen. Uiteraard met de juiste kaderstelling, dat we met z'n allen wel weten hoe zij in welke gevallen hebben te handelen. Maar de verantwoordelijkheid qua uitvoering ligt daar. De bestuurlijke verantwoordelijkheid, er is geen twijfel over, die ligt hier. Dus als er iets fout gaat, behoort u mij aan te spreken.
Jawel, jawel. Maar de vraag, en dat is verschil tussen delegatie en mandaat, de vraag is ook van, als een cliënt zichzelf onheus behandeld voelt of hij is niet eens met het besluit, waar komt dat bezwaarschrift dan ter behandeling? Dat is een heel essentieel gevolg van het verschil tussen mandaat en delegatie. En dat u en wij als raad uiteindelijk bestuurlijk verantwoordelijk zijn, dat zal zo zijn, maar zo begrijp ik mevrouw Rennes. Als die besluitvorming met betrekking tot een individuele cliënt op afstand gezet is, dat je het alleen maar achteraf hoort dat het heel erg fout gegaan is. Nou ja, dat is de vraag die mevrouw Rennes stelde. Is dat wat wij bedoelen? Toch?
Ja, maar dan komen datgene wat mevrouw Rennes vraagt en wat de heer Gleren vraagt heel dicht bij elkaar. Want de hele bezwaarprocedure die wordt ook geregeld. Nou weet ik uit mijn hoofd niet in welk hoofdstuk in deze stukken dat benoemd wordt. Ik moet zeggen dat we ons hadden voorgenomen om de kwartierenmaker van de serviceorganisatie vanavond een kleine inleiding te laten houden van het functioneren van de serviceorganisatie. Zoals ons dat op dit moment voor ogen staat, maar helaas door privéomstandigheden heeft hij dat plotseling niet kunnen doen. En eerlijk gezegd spijt me dat wel, want hij is als geen ander in staat om ook even in een hele korte schets juist dat functioneren van de serviceorganisatie even neer te zetten. Niettemin, de serviceorganisatie, zoals u die hier omschreven ziet, gaat wel die dingen doen die wij ook van hen vragen. En ook op de manier zoals wij die van hen vragen. Maar ik kom nog eventjes terug ter afsluiting op de opmerkingen van mevrouw Rennes, die allemaal op de een of andere manier toch te maken hebben van wij weten te weinig. Er is te veel onduidelijk. Er zijn alleen nog maar voornemens. We hebben nog geen concrete dingen gezien. Daar zet ik toch tegenover. Wij zitten in een proces. waarin de stukken van Abel een hele duidelijke weergave is van de stand van zaken van nu, die overigens nodig is voor de besluitvorming van nu. Tegelijkertijd gaat, dat zal u niet helemaal verbazen, die hele werktrein ook wel door. Dus wij weten vandaag alweer veel meer dan wij vorige week wisten. En dat blijft ook zo doorgaan. Maar niettemin, datgene wat hier ligt, daar moet u echt op kunnen besluiten. Dat geldt ook voor uw noodkreet van ja, maar waar blijven dan de inwoners? Die weten nog van niks. Nee, dat klopt als zodanig. Er is wel algemene communicatie geweest naar iedereen toe. Maar de intensieve communicatie naar de inwoners, maar een collega van Leeuwen heeft daar al het nodig over gezegd, die begint direct na de zomer. En daar hebben we ook heel bewust tot dat moment mee gewacht. Want we moeten natuurlijk ook wel zeker weten dat wij nog steeds die kant uit gaan waarvan u vindt dat we uit zouden moeten gaan. En dat is aan u vanavond om dat ook al of niet te bevestigen. Voorzitter, ik ga maar even door over die steunersorganisatie, want dat is op zich wel een belangwekkend onderwerp. Een aantal mensen van u spreekt ook over die serviceorganisatie en de problemen die er op dit moment zijn bij de dienst gezondheid en jeugd. Die problemen die zijn er en die zijn groot. Dat gaan we bepaald niet ontkennen. Die staan straks overigens nog op de agenda en daar gaan we daar inhoudelijk nog wel over in. Hoe het allemaal ook zij, die dienst moet natuurlijk goed georganiseerd gaan worden. En het kan niet bestaan dat die in financiële zin niet goed blijft draaien. Dat staat voor mij buiten kijf, dat gaan we organiseren. Wat hier aan de hand is met die serviceorganisatie is dat we plaatsen onder de GR. Wij hebben een bestuurlijk vehikel en dat is een gemeenschappelijke regeling. Daar hangt deze dienst onder en daar willen we ook de serviceorganisatie onder hangen. Het alternatief zou zijn om een nieuwe GR op te tuigen. Dat kan uiteraard. Maar volgens mij heeft dat geen voordelen. Maar wel een groot nadeel. Namelijk, je hebt weer een nieuwe GR erbij. En er zitten ook nog eens een keer vervolgens bestuurlijk gezien dezelfde mensen in als de huidige GR. Dus dat zou ook weinig toevoegen. Maar we moeten in ieder geval zorgen dat de dienst natuurlijk goed gaat draaien. Ik wou bijna zeggen blijf draaien, maar dat is niet aan de orde. Gaat draaien. En we moeten uiteraard ook wel, maar dat geldt voor nog een aantal zaken, zorgen dat er opnieuw problemen ontstaan. Daar zijn we ook wel heel uitdrukkelijk afspraken over het maken. Over het monitoren, nee meer nog, het rapporteren naar u toe. En meneer Glerum stelt daar wat de interessante vragen over. Want binnen de serviceorganisatie zijn we heel uitdrukkelijk bezig met de vraag hoe en wat moeten wij rapporteren om te zorgen dat we precies in de gaten houden hoe het echt gaat. Op welke punten moet je geïnformeerd willen worden? En ik moet wel zeggen, meneer Glerum, dat ik eerder denk aan de manier waarop we rapporteren dan aan de frequentie. Daar gaan we uiteraard ook wel naar kijken. Maar het gaat mij in eerste instantie vooral op de manier waarop. Wat gaan wij u, in eerste instantie ons, maar vervolgens uiteraard ook u rapporteren. Zodat u het goede beeld heeft van de kwaliteit van zorg. Want dat is volgens mij wel terecht de term die u daarbij hangt. Daar gaat het wel om. Dat de kwaliteit van zorg voldoende is. Maar ik kan u daar dus geen concrete schets van geven hoe dat gaat gebeuren. Want dat is wel een van de dingen die op dit moment in ontwikkeling is. Maar als ik u zo beluister, dan stellen wij daar dezelfde vragen over en hebben wij het dan nog wel een keer over. Meneer Van der Minkel is, ik probeer even uw vragen langs te lopen, maar die heb ik allemaal op een rijtje staan. Ja, klopt, wij hebben een redelijk uitvoerige brief vanuit de AV naar de Zuid-Holland Tijd gestuurd van mensen, let op, dit zijn wel randvoorwaarden die wij hechten aan die wij stellen bij de serviceorganisatie. Die zijn dankbaar in ontvangst genomen, maar dat hebben wij u al een keer gemeld. ik durf dat ook zo te zeggen, dankbaar in ontvangst genomen. Daarmee ga ik de eerste fase van de discussie maar even voorbij. Want het gaat uiteraard om het eindresultaat. Wij zijn het met z'n allen eens, zo moet het. Er bestaat ook ergens een episteltje waarin per punt gezegd is op welke manier dat verwerkt is. Ik zat net al even met mevrouw Roos uit te overleggen van ja, waar is dat episteltje? Maar we weten het allebei op dit moment even niet.
Ja,
niet
zo.
Ah.
Als je niet bij het stuk, maar kan het wel. Dus kan,
Wij hebben dat, dus als u daar belangstelling voor heeft, dan mag u dat hebben. Ik kan u over verzekeren dat alle punten die wij aangedragen hebben, zijn verwerkt. En u vraagt ook van, en hoe houden we dat in de gaten? In ons bestuurlijk overleg. En ik mag namens de regio in de stuurgroep zitten, zitten we daar heel dicht bovenop. Dus dat hebben wij bijzonder goed in de gaten. Overigens, daar waar u dingen nu ziet staan over de serviceorganisatie, kunt u een aantal dingen ook al simpelweg constateren dat ze verwerkt zijn. Rapportage van Deloitte heeft u ondertussen. Ja, wij hebben u gemeld dat de accountant eigenlijk zegt van het klopt op hoofdlijnen. En daarmee hadden wij gedacht van dat is wat u zou willen weten. U heeft nu alle informatie die erin staat, dus volgens mij bent u dan tevreden. Ja, hoe zijn de aanbieders betrokken bij het vormgeven van de plannen? Zeer intensief. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, ja, er staat hier een ongetwijfeld veel beter antwoord dan ik u nu zeg, maar eigenlijk hebben wij de hele plannen van de jeugdzorg samen met de aanbieders vormgegeven. En heel bewust. We hebben het er in deze gemeenteraad eerder ook besproken. Dat heeft als gevolg namelijk dat we samen met de organisaties dat ook daar ook veel vertrouwen in hebben. En het heeft bijvoorbeeld ook gezorgd dat in het transitiearrangement we ook hele adequate afspraken met diezelfde organisaties hebben kunnen maken. Ja, volgens mij ben ik er niet in geslaagd om u duidelijk te maken wat ik bedoelde met identiteitsgebonden zorg, in dit geval jeugdhulp. Daar zijn we het helemaal over eens. Maar uiteindelijk komt het er allemaal toch op neer, ook voor de identiteitsgebonden zorg, ook voor de jeugdzorg die u noemt. Uiteindelijk is het altijd de klik tussen de zorgverlener en de zorg en de cliënt die de zorg krijgt. En als die behoefte heeft, om welke redenen dan ook, zeer zeker als je het hebt over GGZ-cliënten, het speelt dat natuurlijk vaker, dan gaat het alsnog om de klik tussen de cliënt en de zorgverlener. Ook als dat een levensbeschouwelijke klik is. Ook dat is een klik. Dus volgens mij zijn we het helemaal eens, maar we proberen de definitie dusdanig te maken dat niet alleen de christelijke jeugdzorg eronder valt, om het even in deze term te houden, maar dat er ook andere vormen wel onder blijven vallen. En daar gaat het volgens mij om. Passend onderwijs vraagt u naar, heel uitdrukkelijk, wij hebben zowel bij de plannen van passend onderwijs, de zogenaamde ondersteuningsplannen, en onze plannen rondom de jeugdzorg, hebben wij allebei eenzelfde paragraaf. En dat heet de passende verbinding. Die is hier overigens al aan de orde geweest in een eerder stadium. Die heeft u dus al vastgesteld. Daarin staan uitdrukkelijk die zaken die ons gezamenlijk aangaan en die elkaar raken. Daar zit ook een zogenaamde ontwikkelagenda in. Daar staan heel veel punten op die we dus in gezamenlijkheid, onderwijsveld met gemeente samen, gaan ontwikkelen. Dan moet u denken aan leerlingenvervoer en onderwijs, huisvesting hebben natuurlijk heel veel te maken met die raakvlakken. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor dyslexie, waar de wet van zegt dat wij als gemeenten daarover gaan. Nou, dan moeten we wel gezamenlijk ontwikkelen hoe dat plaats gaat vinden. Dat soort zaken moet u dan aan denken. Kleine aanbieders buiten de regio, ja, die komen ook aan de orde. Op dit moment in het RTA is dat natuurlijk al geregeld, daar wel nodig. En in het kader van bestuurlijk contracteren, zoals wij van plan zijn te gaan doen, komen zij op die manier per definitie aan de orde. Uiteraard, daar waar nodig en mogelijk is. Ja, budgetafspraken hebben wij op dit moment in het regionaal transitiearrangement. Daar heeft de kennis van kunnen nemen. Daar komt ook een beleidsrijk. transitiearrangement. Binnenkort krijgt u daar nog een raadsinformatiebrief over en daar worden dus die afspraken nog nader ingevuld. Zijn wij daarmee op tijd? Dat is spannend. Alleen omdat wij dat zo intensief samen met de organisaties doen, zijn de organisaties waar wij mee te maken hebben, die maken zich bepaald niet ongerust. Ik denk wel dat wij op tijd zijn, maar zouden we een week later zijn, dan is dat op zich geen probleem, want de organisaties weten eigenlijk wel op welke manier wij komen tot de uiteindelijke afspraken. Ja, meneer Van Duin, we hebben een aantal keuzes gemaakt over de vormgeving van de serviceorganisatie. Inderdaad, klein en flexibel. Zitten daar risico's aan? Ja, elke keuze die je maakt zit er per definitie risico's aan. Maar wat wij vooral gedaan hebben is afspraken gemaakt over evaluatie. Dus we hebben niet alleen evaluatiemomenten afgesproken, maar ook op welke punten wij willen evalueren. En juist daarin zitten al die risicofactoren opgenomen. Dus volgens mij hebben we die heel adequaat een plek gegeven. Voorzitter, ik vind zelf dat ik weer redelijk lang aan het woord geweest ben.
Vinden wij ook, dank u wel.
En dat brengt mij tot besluit, dat de conclusie dat ik dan kan stoppen.
Nee, u kent mijn motto. Al zitten we hier morgen nog, zolang er maar verstandige dingen gezegd worden. En anders trek ik wel aan de bel.
Voorzitter, verstandige en nuttige dingen, mag ik hopen.
Nee, inderdaad. Is de behoefte aan de tweede termijn, meneer Van der Menkelis? Ja, u hebt het woord.
Ja, dank u wel. Wethouder, ook bedankt voor de beantwoording van onze deels schriftelijke en deels mondeling gestelde vragen. Als het gaat om het rapport van Deloitte, dan verbaas ik me over het gemak waarmee u het onder het vloerkleed veegt. Zo van, nou ja, de accountant adviseert ons om er eigenlijk niet zo veel mee te doen. Althans, vrij vertaald hoor ik dat.
Nee, dat zei ik helemaal niet. Want er staan een aantal zeer waardevolle opmerkingen in het rapport die wij... Sorry voorzitter dat ik weer voor mezelf
ga. Nee,
die wij in de stuurgroep ook wel terdege meenemen. Mm. Alleen in dit kader hebben wij gezegd van dat de hoofdconclusie van het rapport van Deloitte was van... er stonden drie woorden, maar die kan ik zich gewoon niet bedenken. Maar dat in ieder geval datgene wat wij van de serviceorganisatie veronderstelden qua prijsvorming, qua organisatie, dat de accountant dat bevestigt. En dat vindt u terug in het rapport en dat is voor waar we het vanavond over hebben aan de orde.
Prima. Mijn opmerking was eigenlijk een bijzin om te komen tot mijn eigenlijke vraag. En dat is dat ik expliciet u gevraagd heb of u de conclusie op die pagina 41 uit het rapport ook herkent. Waar Deloitte ook schrijft dat het inkoopproces voor 2015 en de inrichting van de serviceorganisatie de meest risicovolle punten zijn in de hele operatie. Daar zou ik graag nog expliciet uw reactie op willen horen.
Het was kort maar krachtig. Mevrouw Renes. Nee, geen behoefte aan tweede termijn. Meneer Glerum, ook niet. De heer Van Duin. Ik veronderstel... Nee, laat ik niet raden. Kan dit een hamerstuk zijn? Nee? Geen hamerstuk. Gaan we over naar het volgende agendapunt. Ja, het wordt wat later en we zouden normaal gesproken even kunnen pauzeren als iemand daar dringend behoefte aan heeft, maar... Dat betekent dat het straks nog later wordt voor we weer thuis zijn. Ga ik toch maar over naar het volgende agendapunt en dat is agendapunt 5. De Business Case Participatiewet. Wie wenst daarover het woord? Meneer Glerum, meneer Van der Minkelis en de heer Van Duin. Meneer Glerum heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb... het rapport doorgenomen en kom uiteindelijk tot de conclusie dat het onvermijdelijk is dat we die twee organisaties in één samen laten smelten. Ook al was mijn eerste reactie destijds aan de wethouder van het zijn twee geweldige winkeltjes, blijf er met je tengels af, want het kan alleen maar slechter worden. Maar dat inzicht, dat is in de loop van de tijd toch wel gekanteld. En het verhaal wat ik nu gelezen heb, dat vind ik wel overtuigend. Ik vind het heel waardevol dat daar wel bij gezegd wordt doe dat trapsgewijs en niet in één klap. Dus neem de tijd. En ik zou eigenlijk van de wethouder willen horen, gaat ze dat advies of gaat de regio dat advies ook volgen? Een tweede vraag die ik heb is dat er in de notitie een tekort wordt geschetst. In, dat gaat oplopen van, ik zeg het nu uit mijn hoofd, de 3 ton naar 2,3 miljoen ergens in 2020 of 2021. En mij wordt zelfs verteld dat dat 3,1 miljoen zou kunnen worden. En dat staat in het rapport als een soort zekerheid, waarvan ik me afvraag, valt daar nog wat tegen te vechten tegen dat verschil? Want stel dat we ons ontzettende best doen en alle mensen aan het werk weten te helpen, dan kan ik me toch niet voorstellen dat dit soort negatieve getallen boven de markt blijven zweven. Ik zou daar graag een antwoord van de wethouder op horen. Dank u wel.
Meneer Van Duin.
Ja, dank u voorzitter. De eerste vraag die ik had staan op het lijstje, die heeft de heer Gleerman al gesteld. Andere vraag is, een van de uitgangspunten is dat de organisatie van de uitvoering van de nieuwe participatiewet op basis van de huidige kosten is. Worden hierbij ook de uitgestelde bezuinigingen op het apparaat van 10% meegenomen, die nog altijd ergens zweven? Ook in het raadsvoorstel spreekt men over advies 2a en 2b, dat staat in het raadsvoorstel, welke beide integratie op zowel bestuurlijk als operationeel niveau nastreven. In het rapport van Binnenschot staat ook advies 3, met eerst een operationele samenwerking en te zijner tijd een keuze tot verdere stappen. Vraag in het raadsbesluit staat onder punt 2 in te stemmen. Met alle adviezen, dus ook advies 3, ik noem het altijd maar het opwarmingsmodel, met eerst de operationele insteek, dit laatste doet me denken aan de lopende haardiscussie. Ga de uitleg omdat het een beetje afwijkt van het raadsvoorstel en het raadsbesluit. Andere vraag is, wanneer gaan we besluiten tot formele samenvoeging van deze gemeenschappelijke regelingen? Nu een voorgenomen besluit daartoe, dat moet nog dit jaar, volgens de business case. Ga even uw antwoord erop. Wat is de reactie van de RSD en de Avelingengroep op het voorstel om samen te gaan in één organisatie? Dit waren de vragen van de VVD-fractie.
Meneer Van der Menkelis.
Ja, dankjewel. Als mijn voorganger, meneer Van Duin, bedoelt met wat is de reactie van die organisaties, dat kom ik ergens tegen. De adviezen van de cliëntenraad, als dat bedoeld is, dan heb ik dezelfde vraag. Dus de cliëntenraad van de RSD en de adviesraad van de WSW. Ik heb nog wat andere vragen. Dat is dat ik het opmerkelijk vind dat hier alleen het belang van een zorgvuldig proces voor de medewerkers wordt genoemd. Dus in de context van risico's. En we vragen ons af, zijn er dan ook geen kansen voor de medewerkers als beide organisaties in elkaar worden geschoven? Dan een vraag over de positie van de gemeente. Het is zo dat er ook een opdracht komt voor organisaties, voor bedrijven, om inhoud te geven aan het opnemen van mensen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Nou, hoe denkt de gemeente zelf invulling te geven aan een rol als werkgever en opdrachtgever, dus werkgever en opdrachtgever, die serieus werk maakt met van het inschakelen van mensen die minder kansen hebben op de reguliere arbeidsmarkt. En is het college bijvoorbeeld van plan in haar aanbestedingsbeleid voorrang te geven aan bedrijven die in een personeelsbestand minimaal 5% mensen met een arbeidshandicap hebben? En dan nog een andere vraag. Landelijk bestaat ongerustheid over het te snel sluiten van zogenaamde beschutte werkplekken. Klinkt bijna als het woord Zwarte Piet, maar we halen het toch echt uit de stukken, dus beschutte werkplekken. Hoe wordt de gang van zaken in de regio ingeschat op dit punt? En dan nog een vraag, meer van procedurele aard, waarvan ik niet precies weet als groentje hoe dat precies zit. Maar als ik het raadsbesluit lees, worden daar expliciete punten genoemd over het budget. Ik zal iets citeren. Uitvoering van de nieuwe participatiewet dient budgetair neutraal plaats te vinden. Worden zo 3 van die punten genoemd. En als ik heel goed het raadsvoorstel lees, kom ik hier niet met zoveel woorden tegen. Dus het is eigenlijk meer de vraag van, sluit een raadsvoorstel en raadsbesluit nou wel goed op elkaar aan? Dat waren mijn vragen.
Dank u. En die gaan vanuit het college beantwoord worden. Ik denk mevrouw Van Leeuwen.
Ja, dat heeft u goed gedacht. Tenminste, daar ga ik een poging toe doen. De heer Kleren begint met een gevoelen te uiten van ja, waarom zou je nou toch twee goede organisaties die uitermate goed draaien, waarvan één zelfs de beste RSD van het jaar is geweest, bij elkaar voegen en waardoor je eigenlijk niet meer overhoudt wat je nu hebt. En ik moet u eerlijk zeggen dat dat ook mijn eerste reactie was, toen wij hier een aantal maanden geleden natuurlijk uitgebreid over spraken in de regio. Ook vanuit gedacht vanuit het feit van nou ja, groter is niet altijd beter. Maar zoals de heer Glerum tot de conclusie is gekomen dat het simpelweg niet anders kan, zo zijn wij ook in de regio tot deze conclusie gekomen dat het eigenlijk niet anders kan dan deze twee gemeenschappelijke regelingen samen te voegen tot één. Simpelweg omdat een heel nieuwe wet is aangenomen waarin we op een heel andere manier hiermee omgaan en met heel andere doelgroepen te maken krijgen. Of nee, de doelgroepen blijven wel hetzelfde, maar we gaan ze anders behandelen. Wat maakt ook dat als je het zo houden zoals het nu is, dat uiteindelijk de aanvullingengroep, de WSW-bedrijf, een sterfhuisconstructie wordt. Omdat van de beschutte werkplekken maar heel weinig overblijft. Dus ook al zou je willen dat het bleef zoals het was, dat gaat niet. Het gaat niet gebeuren. Gelukkig heeft de heer Glerum dat ook ingezien. De heer Glerum vraagt het college of de regio ook zo verstandig is geweest om in te zien dat we dit stap voor stap moeten gaan doen. Het antwoord is ja. Dat kun je niet in één keer regelen. Anderzijds is het wel zo dat we wel moeten proberen de druk op de ketel te houden. Omdat ook hier 1 januari 2015 zelfs zover is. Dus wat wij hebben gezegd is, nou, wij gaan, als de alle raden een akkoord hebben gegeven, dit in werking zetten. En we moeten proberen om in ieder geval voor 1 januari 2016 tot 1 GR te komen. Dat betekent niet dat we dan ook op dat moment alle taken uitvoeren binnen die ene GR. Tenminste, het is wel een GR, maar het betekent niet dat we dat ook helemaal al samengevoegd, dat we alle taken al samengevoegd hebben. En daarmee beantwoord ik ook meteen de vraag van de heer Van Duin. Dan hebben we het over het advies 2a, b en 3. Waarin advies 3 eigenlijk aangeeft, nou ga dit doen, maar ga stap voor stap die taken samen oppakken. En doe dat niet in één keer tegelijk, maar ga dat langzaamaan uitrollen. En dat zijn we ook zeker van plan om te doen. De heer Glerum wijst op een bedrag in het stuk, een groot tekort. En het is wel goed dat u dat eventjes aanstipt, omdat mij dat de gelegenheid geeft om even te verduidelijken hoe dat nou zit. Dat is het bedrag, het tekort dat zou ontstaan als we niets zouden doen. Maar gelukkig gaan we wel iets doen, daar gaat u vanavond hoop ik ook toe besluiten. En hebben we daar natuurlijk een visie op, hoe we dingen op gaan pakken. En willen we op die manier dit tekort, dit fictieve tekort natuurlijk wegwerken. En daarom is het ook hard nodig dat we wat doen, want het geeft wel aan, ja, er gaat wel eventjes wat, het heeft wel wat voeten in aarde, zeg maar. Het is niet zomaar even iets. De heer Van Duin vraagt mij, in die bezuiniging, of in het bedrag dat ik daar, dat daar genoemd wordt, zit daar ook de uitgestelde bezuiniging op de apparaatskosten in. En voor zover ik weet, meneer Van Duin, want u moet me ook maar niet euvel duiden dat ik niet alle helemaal me uit elkaar kan pluizen, maar zit dat er wel in? Is die wel meegenomen, omdat het ook echt tussen de oren zit bij beide GR en dat die bezuiniging nog wel gehaald moet worden. De heer Van Duin vraagt ook, wat is de reactie van de RSD en van de aanvullingengroep op dit stuk? Nou, dit stuk is natuurlijk opgesteld in nauwe samenwerking met beide organisaties. Er is natuurlijk al een begin gemaakt met het samen oppakken van taken, het zogenaamde werkwaard, hè, waarbij RSD en aanvullingengroep al met elkaar samenwerken. Dat nu, wordt nu verder uitgebreid. Dus de aanvullingengroep en de RSD zijn zich natuurlijk ook volledig van bewust dat er iets moet gebeuren, omdat dat nu eenmaal geen andere optie is. En zij zijn daar ook met ons mee over na aan het denken over hoe we dat dan zouden moeten doen. Beide GR'en worden daar zeer goed bij betrokken. En u stelde nog een vraag, meneer Van Duin, maar die ben ik echt kwijt. Misschien kunt u hem nog even herhalen, want of bent u hem zelf ook kwijt? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
Ja, ik denk dat het deze vraag is. Wanneer gaan we besluiten tot formele samenvoeging van de gemeenschappelijke regelingen? Nu voorgenomen besluit is, hè? Dat moet nog dit jaar. Volgens de business case moet de nieuwe samengevoegde GR per 1-1-2015 in werking treden. Dat staat in het stuk.
In 2a, ja. Dat klopt. Bij advies 2a staat, nou dat zou in de ideale situatie zou je dat op die manier geregeld hebben. Zou het voor 1 januari 2015 geregeld moeten zijn. Maar wij zijn
ook wel zo nuchter dat wij met elkaar denken, nou dat gaan we waarschijnlijk niet redden. Dat is ook geen ramp. Dat betekent dat we vanaf 1 januari 2015 nog eventjes op deze manier doorgaan zoals we dat nu doen. Maar we gaan wel in volle voorbereiding om dat in ieder geval voor 1 januari 2016, want dat is echt wat betreft het bestuur, de Unie van Bestuur, echt ook wel de uiterste datum. Maar gaan we dus 2015 gebruiken om dit te bewerkstelligen. Dan kom ik bij de vragen van de ChristenUnie. Hoe leiden de adviezen van de cliëntenraad, van de RSD en de WSV-adviesraad? Nou, wij zullen de adviezen ook naar u doorsturen. Dan kan u die inzien. Ik kan wel even heel kort iets van zeggen. De cliëntenraad van de RSD vraagt om duidelijke communicatie, voldoende tijd voor in te ruimen. En de WSW-raad kan zich vinden in het hoofdstuk over de participatiewet. En vraagt ook om een sociaal team dat echt moet bestaan uit hulpverlening en niet zozeer uit taken van handhaving, omdat zij belangrijk vinden dat cliënten zich ook bij het sociaal team veilig voelen en dat zij daar eigenlijk open kunnen spreken. Dat zijn eigenlijk de twee hoofdgedachten, maar we zullen de volledige brieven naar u toesturen. Ja, meneer Van der Winkelen zegt, ja, er wordt gesproken over risico's. Zijn er dan geen kansen voor medewerkers? Nou ja, natuurlijk zijn er kansen, want een nieuwe werkwijze betekent een nieuwe wereld voor deze mensen. En natuurlijk zijn er dan altijd kansen, maar je moet ook niet onderschatten de risico's en de impact die het heeft op werknemers. Want het vraagt ook van hen een heel nieuwe werkwijze. Daar wordt hierop gedoeld dat we daar ook wel rekening mee houden in het traject. Dat we daar niet als een olifant door de porseleinkast gaan, om zo maar even te zeggen. En dan een vraag, en dat vond ik eigenlijk wel een mooie vraag, en het is wel goed om daar eventjes wat over te zeggen. En dat is, hoe geeft de gemeente nou zelf invulling aan haar rol als werkgever en opdrachtgever? Met ten opzichte van mensen die minder kans hebben op de arbeidsmarkt. Nou, dat is wel een goede vraag. We hebben het daar, collega Akkerman en ik hebben het daar ook al meerdere keren met elkaar over gehad. Dat we zeggen, ja, we zouden daar eigenlijk wel meer aandacht aan moeten geven. Dat is tot nu toe te weinig gebeurd. We willen met elkaar echt gaan kijken, hoe kunnen wij er nou als gemeente ook voor zorgen dat die mensen sneller betrokken worden bij datgene wat we ook in de gemeente doen. Daar hoort wel een kanttekening bij, want u moet zich ook realiseren dat als wij moeten werken met een kleiner ambtelijk apparaat, en dat het ook allemaal goedkoper moet, dat dat natuurlijk ook wel een keerzijde is. Dus dat vraagt dan ook wel om een afweging, een heel bewuste afweging van waar kies je nou voor. Hè? Maar ik vind het wel zeker de moeite waard om daar eens over verder te denken en ook met u als raad wellicht om daar nog eens verder over te spreken met elkaar. Want het is wel degelijk een onderwerp wat ook steeds belangrijker wordt en waar we ook gewoon een verantwoordelijkheid voor hebben. Want we worden wel verantwoordelijk voor de participatiewet en moeten wij ook daarin een rol kunnen vervullen als gemeente. Zo vinden wij. Dus daar gaan wij nog wel verder over denken en praten met elkaar. En dan een vraag van de ChristenUnie. Landelijk bestaat ongerustheid over het te snel sluiten van beschutte werkplekken. Het is zo dat het huidige aantal mensen binnen de WSW, dat blijft. Dus de mensen die nu in de WSW zitten, die blijven ook in de WSW. Dat sterft dus langzaam uit. Dat is altijd een beetje naar woord, maar zo noem je dat nou eenmaal. Het is wel zo dat binnen de nieuwe participatiewet een nieuwe groep beschutwerken gecreëerd kan worden, maar dan wel in veel kleinere mate dan wat het nu is. Dus het is niet zo dat die beschutte werkplekken sluiten. De mensen die er nu in zitten, dat blijft. En we kijken maar een veel kleinere groep dan dat het nu is, 30.000 meen ik uit mijn hoofd voor heel Nederland, beschutte werkplekken. En dat betekent dat mensen, een hele grote groep die normaal gesproken in de WSW terecht zouden komen, dat we die nu moeten doorgaan geleiden naar gewoon werk. En dat is best een hele opgave. Dat is wel een verantwoordelijkheid die we ook wel met elkaar voelen. En dan stelt u nog een vraag over het raadsvoorstel en het raadsbesluit, waarin u, als ik het goed begrepen heb, zegt, nou, in het raadsbesluit spreken we eigenlijk uit dat we de hele operatie budgetair neutraal willen doen, maar dat zie ik niet terug in het raadsvoorstel. Nou, ik ken het niet uit mijn hoofd, moet ik u eerlijk zeggen. Als dat zo is, dan moeten we daar even naar kijken. Maar ik kan me wel vinden in het raadsbesluit dat we natuurlijk toewerken uiteindelijk naar budgetair neutraal dit te doen. Ja, net zoals we dat ook in de overige transities overigens doen. Dat waren mijn antwoorden, geloof ik, voorzitter.
Fijn, dank u wel. Ik kijk even rond. En meneer Glerum, u hebt nog... Nee, meneer Van Duin.
Ja, dank u, voorzitter. Het is voor mij nog een onduidelijkheid. Het raadsvoorstel en het raadsbesluit lopen niet synchroon. In het raadsvoorstel wordt heel duidelijk gesproken onder wat willen we bereiken. De adviespunten 2a en 2b. Die worden uitvoerig belicht. En daar krijg je gevoel bij. En dan in het besluit komt in één keer adviespunt 3 ook weer naar voren. De wat langere tijdsconstructie. Ja, dat zet mij op het verkeerde been.
Mag ik, voorzitter? Nee, ik heb geprobeerd het uit te leggen dat we inderdaad beslissen voor zowel punt advies 2 als 3. Dus we zeggen uit het voorstel, business case. Dus we zeggen ja, we gaan die twee GR'en samenvoegen tot één GR en één Unie van Besturen. En ja, we gaan dat trapsgewijs uitrollen. Dus we zeggen, als zodra die GR's samengevoegd zijn, betekent niet dat we gelijk alles onder één dak schuiven, maar dat we dat stapsgewijs, en dat wordt bedoeld onder advies 3, dat stapsgewijs uit gaan rollen. Dus dat we gaan kijken, nou, we beginnen klein en dat gaan we steeds verder uitwerken, om dit gewoon gedegen en zorgvuldig proces te kunnen laten zijn. Maar, dus ja, u zegt ja tegen beide adviezen en die horen bij elkaar.
Nee, ja, dat is helder. Maar zegt u nu van ja, het staat er niet helemaal goed?
Nee, dat zeg ik niet.
Oké.
Om even in de reden te vallen. Er staat heel duidelijk alleen maar 2a en 2b. En 3 komt er niet in voor.
Okay, dat
willen wij. Dus dat raadsvoorstel, dat vertelt een ander verhaal dan we besluiten.
Staat u mij toe daar even naar te kijken straks?
Ja.
In de schorsing. Dan kunnen we even kijken of we daar nog iets aan
moeten
doen. Er
komt geen schorsing.
Nou ja, schorsing. Ja, nee, volgens mij hebben we gezegd. Er zou even tijd zijn voor de fracties.
De ene. Nee, geintje. De ene vergadering stopt en de andere begint een poosje later. En ja, daar zit soms een paar weken tussen en nu iets korter.
Naar, is een jurist als voorzitter. Ja.
Nee, helder. Is dit meneer Van Duin voor meneer Van der Menkelis? U hebt er nog iets aan toe te voegen? Ik begrijp sowieso dat dit geen hamerstuk wordt in de vergadering. Omdat we dan toch nog even horen of de wethouder het voorstel qua tekst wil aanpassen of niet. Fijn, dank u wel. Gaan we over naar het volgende agendapunt regionale samenwerking. Dat is op de agenda gezet zonder stukken. Voor het geval burgemeester Te Katen recente CQ belangrijke ontwikkeling heeft te melden. En mijn vraag aan u, burgemeester, is dat zo?
Ik moet u bekennen dat pas 1 minuut geleden mij door het hoofd schoot dat, althans ik zag dat dit punt nog op de agenda stond in al dit decentralisatie geweld, zou ik bijna zeggen. Ik denk dat ik het maar kort hou voor vanavond en u wel even wil melden dat wij natuurlijk drukdoende zijn om, ook in lijn met wat we eerder met u gewisseld hebben, in overleg met omliggende gemeenten, zeker in Alblasserwaard, na te denken over hoe we de volgende stappen zetten. Daar hebben wij een procesvoorstel voor op het oog en wij zijn van plan nog voor de reces, zou ik maar bijna zeggen, dus ik denk binnen 1 of 2 weken u daar een rip over te sturen.
Ja, wiens reces? Het raadsreces begint vanavond.
Nou ja, dan formuleer ik het anders, voorzitter.
Ja?
Wij verwachten u daar, u als raad, daar binnen 1 week of 2 een rip over te sturen.
Okay.
En ik denk dat ik daar maar nu even wil laten en dan kunt u straks rustig de rip lezen.
Oké, dank u wel. Dan is dit agendapunt daarmee ook behandeld. Komen we aan de raadsinformatiebrieven. Het is maar goed, eigenlijk wellicht overbodig, niet de bedoeling dat we dat hier gaan bespreken, maar raadsinformatiebrieven zijn ter informatie, maar mochten dingen onvolledig of onduidelijk zijn, dan is het college hier aanwezig en kunnen we ze ter plekke vragen om iets toe te lichten. Dus ik noem ze even op. RIP 17, handleiding publieksevenementen. Niemand. RIP 19, principeverzoek landgoed De Hoeken, te horen naar meneer Van Rijn.
Ja, dank u wel. Het verbaast ons enigszins zoals het hier wordt voorgesteld. Ook in het kader misschien van precedentwerking, maar misschien hebben wij het wel niet goed begrepen. Het gaat even over het aanwerven van een stuk grond. Een aantal mensen doen dat. En dat stuk grond kopen ze dan naar de waarde die uiteraard dat inhoudt. En na een aantal jaren besluit men dan om dat stuk grond daar wat mee te doen. Een stuk openbaar te maken, maar daarnaast ook nog wat op te gaan bouwen. Terwijl er in eerste instantie helemaal geen bouwbesluit op ligt. Dan vragen wij ons af, kan dat dan zomaar? Het zit nog buiten de contouren. Het heeft ook te maken met ons woningcontingent. En werkt het niet precedent? Is dit niet een precedent voor de komende zaken, zeg maar? Dat iemand komen een stuk grond koopt wat hij interessant vindt en over een aantal jaren denkt van, nou, ik ga maar eens proberen daar wat te bouwen, want ik ga er een stukje openbaar van maken. En 1 en 1 is 2, ik een stuk mooi huis en een stukje openbaar er ook bij. Maar misschien lezen wij het wel een beetje korter de bocht. Een verklaring.
Geen anderen? De wethouder? Meneer Snoek wellicht over bouwplannen en ruimtelijke ordening.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de RIP is in die zin kort en bondig, meneer Van Rijn. In het achterliggende collegevoorstel is uiteraard zijn de achtergronden geschetst en die vinden hun oorsprong, eigenlijk uw vraag ook, in enerzijds de provinciale structuurvisie zoals die er lag, waar ons structuurvisie op gebaseerd is, en de huidige provinciale structuurvisie die er is. En anderzijds de regionale woonvisie, daar heeft u al wat over gelezen. Dat dat het proces wat vertraagd heeft. En ik doe het even uit mijn hoofd. In de provinciale structuurvisie staat de mogelijkheid aan dat er een landgoed gemaakt kan worden. Of een weidelandschap, dat wordt het weidelandgoed eigenlijk. En dat gaat in combinatie, of de mogelijkheid bestaat daar om woonstippen zeg maar toe te kennen. Het woord is achterhaald, maar die mogelijkheid is er. En dat is begrensd in die zin dat voor elke 5 hectare mogen er 3 woningen komen op het landgoed. Onder condities dat het dan wel voor 90% openbaar is. Maar daaruit vloeit dus voort de mogelijkheid om huizen te realiseren op dat landgoed wat er komt. En dan is het dus in die zin geen precedentwerking. Het enige wat u vervolgens nog vraagt is, zou een andere persoon, B, ook zoiets kunnen doen? Dat zou in theorie kunnen, maar wij hebben volgens mij in deze raad een jaar of 2, 3 is uitgesproken dat we de mogelijkheden onderzoeken om 1... landgoed is toe te staan in die zin. Daaruit komt dit verzoek voort. Maar in de kern, als het verzoek komt van een andere persoon, dan moeten we dat weer beoordelen.
Oké, okay, meneer Van Rijn, het is voldoende beantwoord. Dank u. RIP 21, dat gaat over de bouw van 3 appartementen in Arkel. Meneer Van der Menkelis.
Ja, een kort vraagje. U zou verwachten dat ik als overbuurman het antwoord op de vraag wist. Maar ik vraag me af, is het pand nu van de gemeente of van een particulier?
Het pand is nu van een particulier. Even Minkus.
Wat bedoelt u met nu? Het is van een particulier.
Is van een particulier. Sorry, het bijwoord is ten onrechte. Precies.
Fijn, dank u wel. RIP 22, de voortgangsrapportage projecten en voorzieningen. Mevrouw Renes.
Dat is lekker rustig. Bij deze RIP in de bijlage voortgangsrapportage projecten en voorzieningen heb ik een 3-tal vragen. Op pagina, of bij punt 5 bij Vozoco, daar wordt gesteld dat er een intentieovereenkomst getekend is geworden ooit. Die loopt tot 1 juli 2014. Begrijp ik dan dat die nu verlopen is? Dat is vraag 1. En vraag 2, raadsvoorstel in derde kwartaal te verwachten. Of raadsvoorstel in derde kwartaal. Begrijp ik dat er dan een raadsvoorstel in september verwacht mag worden? Dat was wat betreft Vozoco. Punt 6, Doetsevliet. Er wordt gesproken over de regionale woonvisie, als die gevoerd is dan. Mijn vraag is dus, wanneer is die regionale woondiscussie gevoerd dan? Kortom, wanneer weten we welk aantal Gieslanden mag bouwen? En er staat nog een aparte zin in, die ik misschien niet goed begrijp. Er staat ergens bij dat punt, als door het PFO wonen wordt ingestemd, dan kan het plan de goedkeuring van de regio plus de provincie wegdragen. Die snap ik niet goed. Misschien kan u mij dat wat verduidelijken. En dan wat betreft punt 8, leesvoorziening gemeente Gieslanden. Er staat dat bibliobussen, de implementatie van de leesvoorziening in de scholen zal lopen vanaf 2016. Ik vraag me af, hoe zit het dan met 2015? En daar hang ik, als het mag, voorzitter, gelijk een vraag aan, maar u moet mij maar corrigeren als ik die hier niet kan stellen. Afgelopen week heb ik via de media iets vernomen over een bibliobus van Carmack. Mijn vraag is, hoe kan het dat ik dat als raadslid via de media moet vernemen en niet daarover geïnformeerd ben? En daarmee hangt samen met die vraag 2015-2016 krijgen de scholen dan per 1 januari 2015 de 65 euro om in leesvoorziening te voorzien. Dank u wel.
anderen die vragen hebben over deze rapportage? Nee. Het woord is aan het college. Mevrouw van Leeuwen.
Oké, ja. Nee, ik doe het. Nee. Is het WOZOCO? U noemt het intentieovereenkomst loopt tot 1 juli. Nou, zoals u terecht opmerkt, 1 juli is voorbij inmiddels. En de intentieovereenkomst is verlengd. Dus dat hebben we keurig geregeld. Want we hebben nog steeds de intentie om een WOZOCO te bouwen, tenslotte. U vraagt vervolgens wanneer we het raadsvoorstel kunt verwachten. Wij zijn er op dit moment druk mee doende en wij hopen dat dat in de eerste raad van september of na het reces kunnen behandelen. Dus dan kunnen we er uitgebreid over praten. En dan ga ik even een sprongetje maken naar de leesvoorziening, want ik ben dan nu toch aan het woord. Ik koppel ze even aan elkaar, uw vragen. U vraagt, hoe kan het dat ik niks weet van een bibliobus door Carmack? Dat is in 2013 door de raad besloten. Dat er een bibliobus zou komen vanaf 1 januari 2015, dus dat is niet nieuw. Carmack is een bedrijf en dat wil op een gegeven moment vanuit commerciële oogpunten graag communiceren. We hebben dat samen opgepakt. En we hebben er nadrukkelijk bij gezegd dat het om een proefjaar gaat. Dus we gaan 1 jaar kijken als overgang eigenlijk die bibliobussen inschakelen. En we, zoals u weet, zijn we druk bezig. Er staat er ook om gesprekken te voeren met onder andere zeer intensief met de bibliotheek aan Zet, het nieuwe netwerk. En dan moeten we bekijken of die bibliobus ook in 2016 nog nodig is. Daar ga ik u binnenkort, dat wil zeggen na het reces, ook meer over vertellen. Vervolgens de vraag over de scholen. In die gesprekken die ik voer met de bibliotheek in Zet voeren dat de nieuwe leesvoorziening voor de scholen een heel belangrijke rol. En daar lijken mooie dingen uit te komen. En we willen 2015 eigenlijk gaan gebruiken als overgangsjaar om die scholen voor te bereiden op datgene wat zij straks gaan leveren aan de kinderen. En daar zal het netwerk ons waarschijnlijk ook bij gaan helpen. Maar daar, zoals al gezegd, ik wil u daar graag na het reces veel meer over vertellen. Dan kunnen we er ook over in debat. Maar dit is even als antwoord op uw vraag. En ik hoop dat u daar voor nu even genoeg over te horen heeft gekregen van mij.
Ja, zie ik mevrouw Renes. Reces. Mevrouw Renes.
Het lijkt op elkaar.
Knikken.
Ja, ik wil u natuurlijk graag te willen zijn en zeggen, ja, daar neem ik genoegen mee, maar er blijft toch een prangende vraag bij mij hangen. Hoe zit het dan met die leesvoorziening voor de jeugd in 2015? Want die bussen zijn toch voor de ouderen? Nou, niet alleen voor de ouderen, daar mag ook de jeugd van komen. Die zijn toegankelijk voor iedereen. Maar we hebben ze destijds bij het raadsvoorstel dat we hebben gedaan gezegd, nou, we willen kijken of we de scholen specifieke taak kunnen geven voor de jeugd. En dan kunnen we voor de senioren in onze gemeente kunnen we de bibliobussen gebruiken. En die willen we ook op plaatsen laten parkeren dicht bij seniorenwoningen of een WOZOCO. Maar natuurlijk kunnen ook de andere inwoners van Gieselanden daar gebruik van maken.
Fijn, dank u wel. Raadsinformatiebrief.
Voorzitter, ik heb...
Excuses. Ja, nee, ik ga weer te snel. Meneer Snoek, u hebt het woord.
De vragen van mevrouw Renes met betrekking tot doetsvliet 3. Zij begrijpt de procedure... Nee, ik zeg het verkeerd. Ja, pak maar even die zin. De rapportage bouwt zich op, dus zeg maar het niet dik gedrukte is allemaal verleden tijd. Dat past ook in dat in een van de laatste vergaderingen van de voormalige raad de woonvisie is vastgesteld. En die hanteren we wat dat betreft ook. Waarom wordt nog even geduid op de procedure over die woning? Dat komt omdat doetsvliet 3 destijds een omvangrijker project was. En zo staat dat ook in de boeken vervolgens nog als plan. Nu wordt er voorgesteld om 4 woningen te zetten. En daarom moet het toch even zeg maar, door de procedurele stappen geleid worden. En dan had u nog een vraag volgens mij over wat wordt er allemaal gebouwd in Giesenburg. Zo heb ik hem toch ook, heb ik dat niet gevraagd. Mooi, dan hoef ik daar geen antwoord op te geven ook wat dat betreft.
Ja, ik moest even denken wat u bedoelde, maar ik weet wel, ik vroeg van wanneer is die regionale woondiscussie gevoerd dan, wanneer zijn we eruit? En daaraan dus de vervolgvraag, wanneer weten we dan welk aantal woningen in Gieselanden gebouwd mag worden?
Dus dan had ik hem toch wel goed gehoord, maar die is niet bepaald door het aantal in de woonvisie. Wat we gedaan hebben is een nieuwe verdeelsystematiek. Dus zeg maar, we maken met gezamenlijk met elkaar, vullen we de op basis van de woningbehoeften vullen we met elkaar de aantal in wat we per gemeente gaan bouwen. En dat doen we volgens wat lijnen. Dus we zeggen bijvoorbeeld, kleine projecten, kleiner dan 5, mogen gebouwd worden per kern. als we praten van een voorzieningenkern, is dat onder de 10. En zo bouwen we dat op. En grote projecten moeten dus ook met elkaar gedeeld worden. We houden elkaar ambtelijk en ook bestuurlijk daarvan op de hoogte. En volgens mij, dat doe ik het even uit mijn hoofd, mogen wij tot 2020 kleine 320 woningen bouwen. En dat verdeelt zich natuurlijk door projecten die al bekend zijn, in de pen zitten, waar soms al van geheid is, tot projecten die mogelijk voorzien zijn. Zoals collega Van Rijn u vroeg in 2018 misschien wel op een landgoed, zal ik maar zeggen. Er zit particuliere ontwikkeling dus ook heel veel in. Maar we hebben er wel van dat soort criteria gebruiken we om dat te toetsen.
Fijn, dank u voor de toelichting. Raadsinformatiebrief 23, de meiscirculaire van het gemeentefonds. Iemand daarover? Prangende vragen of opmerkingen? Raadsinformatiebrief 24, het evaluatieonderzoek van de DGJJ. Iemand daar iets over te melden? Meneer Van Rijn.
Ja. Ik dacht dat misschien meneer wethouder Akkerman dat nog even ging toelichten. Maar hij bleef nog even stil, maar ik kan er even aan hem vragen. Wij hebben daar als raad onze gevoelens over geuit, zeg maar, en de begroting afgekeurd. En de vraag is nu, wat gaat er nu mee gebeuren? Krijgen we nu een nieuwe begroting? En ook de vraag met betrekking tot het DB, daar hadden we nog in de vorige keer al een vraag over gesteld. Is daar al duidelijkheid over? Wat betreft de verkiezing van de DB.
Meneer Akkerman.
Daar. Dank u, voorzitter. Wat zijn de vervolgstappen bij de dienst Gezondheid en Jeugd? U heeft een rapportage gekregen waarin u gevoelig kunt opmaken dat er grote problemen zijn. Wij hebben een tekort voor 2013 van 861.000 euro, zeg ik uit mijn hoofd. Nee, niet in mijn hoofd, dat staat hier. En we verwachten een structureel tekort voor de toekomst van 217.000. Dat is de stand van zaken nu. U heeft in de brief gezien dat wij een onderzoek hebben laten doen naar oorzaken daarvan. Waar is dat tekort uit opgebouwd, et cetera. Dat heeft u kunnen lezen. Wij hebben juist vorige week en deze week, ja, de dingen gaan erg snel bij de dienst, maar dat moet ook wel, nog besloten tot een validatieonderzoek om ook de zaken naar de toekomst toe beter in beeld te kunnen brengen. En hebben wij van de week ook gezegd, daar waar wij straks een nieuwe begroting met z'n allen gaan, of een herziene begroting gaan vaststellen, willen wij ook een totaalplaatje. Niet alleen van hoe zit het nu, maar hoe gaan we het ook voor eens en altijd goed oplossen. Dus niet alleen de juiste begroting met de juiste onderbouwing, maar ook een voorstel van hoe we dat financieel gaan oplossen. Die mag u enige tijd na het zomerreces, wat al vaker aan de orde was, tegemoet zien. Ik durf niet precies in te schatten wanneer, of dat nou oktober is of dat het november is. Ik hecht meer aan de juistheid daarvan dan de tijdigheid daarvan. Want dat we te laat zijn, dat weten we natuurlijk toch al. Dat is even de stand van zaken en wat er op u af gaat komen. U heeft ook het hele plan van aanpak gezien. Volgens mij zit dat op zich goed in elkaar. Toen dit allemaal tot ons kwam, maar dat heb ik u al eerder verteld, hebben wij heel stevig gedebatteerd over ja, hoe heeft dit zo gekomen, kunnen komen. En daarbij was een van de onderwerpen uiteraard ook de positie van twee van de huidige DB-leden. Zijn er ook de enige twee die ook in het vorige DB zaten. Bij de benoeming van die beide mensen is allereerst door de beide mannen zelf gezegd, dat zijn mannen, kan het ook niet helpen, van dit is de situatie, dit is de geschiedenis, het is aan jullie, algemeen bestuur, om daar een oordeel over te vellen. Wij leggen de portefeuille op tafel en vragen nu of wij die opnieuw moeten gaan doen. Daarbij hebben wij natuurlijk een aantal dingen moeten wegen. En om te proberen dit verhaal wat kort te maken. Belangrijke elementen daarin zijn uiteraard de rol die zij zelf in het hele verhaal gespeeld hebben. De functie die zij daarbij hadden. En uiteraard de manier waarop zij hun functie vervuld hebben. En in de schets van de oorzaken die u uitvoerig kunt vinden in de stukken, hebben wij geconcludeerd dat zij geen directe functie hadden die samenhang met problematiek. Dat zou je niet kunnen zeggen van de portefeuillehouder organisatie en financiën. Maar die is nu niet meer in functie. En deze mensen hadden die functie niet. Dus zij hadden in directe zin niet met de problematiek te maken. En op het moment, dat element is natuurlijk ook belangrijk, op het moment dat zij het wisten, dus niet alleen onderdeel waren van de collectieve verantwoordelijkheid, maar ook zelf in persoon wisten van deze problemen, hebben zij ook standpunten adequaat gehandeld. 14 dagen daarna zaten we als algemeen bestuur ook met z'n allen bij elkaar en hebben wij het over die problematiek gehad. Dat en nog wel wat andere redenen hebben ons in ruime meerderheid tot de conclusie gebracht dat deze beide mensen zouden kunnen goed kunnen functioneren in het nieuwe bestuur en ook, bepaald niet onbelangrijk, zouden kunnen gaan helpen in het oplossen van alle problemen die er natuurlijk wel degelijk zijn. Allerlei maatregelen daarnaast nog genomen, maar daarin gaan zij ook hun rol wel spelen. Voorzitter, zo hebben wij gedaan en zo hebben wij menen te moeten en te kunnen concluderen.
Ja, dank u wel. Meneer Van Rijn, is hiermee uw vraag beantwoord?
Nou, ja. Kijk, u praat over een functie natuurlijk. Ze maken uit van het dagelijks bestuur. Nu zit ik ook al in een aantal besturen, maar ik houd er wel steeds een lijntje met mijn penningmeester hoe het ervoor staat. En ik heb dan wel niet de functie om over die centjes te gaan, maar een andere rol in mijn bestuur, en het zal toch regelmatig staan op de agenda, hoe staan we financieel ervoor? En dan vind ik het een beetje vreemd dat u zegt van ja, dat was niet in hun functie en zij zitten toch in het dagelijks bestuur, dus ik neem aan dat zij daar ook een bepaalde verantwoordelijkheid in hebben.
Meneer Akkerman?
Ja. Nee, maar die hadden zij, zoals elk bestuurslid. Dat geldt overigens ook voor het AB. Allemaal getrapt uiteraard, maar ook voor het AB geldt die verantwoordelijkheid. Dat geldt voor een, zeg maar de collectieve verantwoordelijkheid voor het hele DB. Maar binnen het DB heb je ook verschillende rollen. Daarin heeft de portefeuillehouder financiën, /organisatie... natuurlijk een andere rol dan de andere portefeuillehouders. En u ziet in de weergave van de oorzaken van de problematiek dat juist daar dingen niet goed zijn gegaan. Omwille van een aantal redenen is de informatie niet breed gedeeld. Dat is een fout die natuurlijk absoluut niet mag. Maar in deze, niet in directe zin toe te rekenen aan deze beide mensen. Dus de collectieve verantwoordelijkheid, ja, die ligt er. Maar toe te rekenen aan deze mensen niet in directe zin. En zoals ik al zei, het is een weging van allerlei factoren die daar spelen. Dus ik zal bepaald niet willen zeggen dat er geen verantwoordelijkheid ligt. Maar zo is bij ons de weging uitgevallen. En de meerderheid was wel erg groot daarin. Dus er was weinig twijfel over. Zeker toen we daar voor het eerst over spraken. De tweede keer dat we daarover spraken waren er wel twee gemeenten die daar anders over dachten. Maar dat komt natuurlijk wel vaker voor.
Ja, en u zegt een fout die niet mag, maar die ook niet meer voorkomt nu.
Ik wil voorstellen dat we hier nu niet dieper op ingaan. Ik zit even te zoeken hoe ik dat formuleer. Er ligt een raadsinformatiebrief. De vraag is van, Is dat voldoende helder? In de raadsvergadering is toegezegd door de wethouder van nou, als daar behoefte aan is, wil ik nog wel wat aanvullende dingen vertellen. Wat we nu, zo interpreteer ik dan de woorden van de heer Verijn even, nu dreigt er een debat ontstaan van zien we het wel goed of denken we er niet te licht over. Dat lijkt me iets anders dan elkaar informeren. Nee? Ja? Nee?
Ja, dat klopt. Het is nogal een behoorlijk iets natuurlijk.
Jawel. Nee, dat als u er heel zwaar aan tilt, dan heb ik er alle begrip voor. Maar de vraag is of dat we dat dan hier vanavond in deze setting moeten bespreken. Die vraag leg ik even voor aan u allen.
Ja, het alternatief is natuurlijk gewoon een agendapunt ervan maken. Zo simpel is het.
Voorzitter, zou het helpen als ik meld dat wij ergens later in dit jaar de herziene begroting hier aan de orde hebben, waarin u gevraagd wordt om er al of niet de zienswijze op in te dienen, dan hebben we volgens mij wel...
Ja, nee, maar het gaat om iets anders. En dat is dat u zit daar namens de gemeente, namens ons, vervult u daar een zekere verantwoordelijkheid in dat bestuur. En ik begrijp dat de heer Verijn heel hard op de vraag stelt van nou meneer Akkerman, hebt u dat daar wel goed gedaan? Dat is denk ik de vraag.
Mijn vraag niet. Ik richt me in eerste instantie op het dagelijks bestuur. Ik heb nog niet eens het algemeen bestuur.
Jawel, maar het dagelijks bestuur hoeft zich hier niet te verantwoorden. Wel de heer Akkerman.
Ja, maar hij zit in het algemeen bestuur. Dus hij is een direct lijntje naar het dagelijks bestuur.
Nee, nogmaals. Het bestuur hoeft zich hier niet te verantwoorden. Wel onze vertegenwoordiger. Die moet zich verantwoorden over wat zijn rol in dat bestuur geweest
is. En hij heeft daarvoor gekozen om die twee mensen die al in het bestuur zaten nog een keer te herkiezen in het bestuur. Dus daar spreekt u hem op aan.
Ja, nee, de exacte woorden. Daar spreekt u hem op aan. En dan zeg ik van nou, dat moet ergens een plaats vinden. Maar mijn vraag aan u allen is van, moeten we dat hier vanavond doen? Ik denk het niet. Meneer Glerum, zegt u eens iets verstandigs.
Nou ja, dat gebeurt maar zelden. Maar het zou toeval zijn als dat dan vanavond gebeurt. Ja. Nee, ik voel wel mee met het punt van meneer Van Rijn, maar de raadsinformatiebrief is inderdaad niet het instrument om daar eens inhoudelijk over te debatteren. Dus er zijn twee mogelijkheden naar mijn idee. Of dit punt, dat wordt geagendeerd in een raadsvergadering, want dan kunnen we het erover hebben. We hebben nog een raadsvergadering te gaan. Voor het reces, zou je kunnen zeggen. Dus in theorie zou je kunnen zeggen, dat zou nog kunnen. Als we dat met elkaar besluiten. En anders dan wordt het ergens september of misschien wel oktober. Om het dan eens op een raadsvergadering te zetten. Maar dan moet er dus een verzoek aan de agendacommissie komen om dit ergens op een agenda te zetten.
Oké, dan stel ik voor dat we nu niet verder over dit onderwerp spreken, maar elke fractie, elk individueel raadslid, denk, heeft de bevoegdheid om zaken aan te dragen van dit wil ik op de agenda hebben. En dat geldt ook hiervoor. Dat we het even daarbij laten, ja meneer Verijn? Oké, dank u wel. Dan sluit ik hierbij de vergadering en ik stel voor... En ik kijk ook naar de burgemeester tegenover mij, die voorzitter is van de raad en daar verantwoordelijkheid in heeft, dat de raadsvergadering over een kwartier begint, na nu. Oké. Ja, uiteraard. Ook het college zal mogelijk wat te bespreken hebben. Kunnen we even de benen strekken, even onderling beraad. Er is mogelijkheid om even als fractie even apart te gaan zitten. En dan is voor het CDA de trouwzaal beschikbaar. Voor de VVD kamer 1.13. Voor de PvdA 1.14 en voor de ChristenUnie 1.15.